Evert, wat las ik deze week? Je gaat de politiek in.
Ik wist dat je erover ging beginnen, ja.
Ja, moest ik over beginnen.
Ja, Mechelen, de stad Mechelen staat letterlijk op zijn kop. Want Evert Winkelmans gaat inderdaad op een lijst staan bij de lokale verkiezingen.
Nee, je bent een liberaal.
Nee. Het is de stadslijst van de burgemeester. Dus dat is een combinatie van liberale, groene en onafhankelijke. En ik ben de onafhankelijke stem. Maar
mensen maar ga je nu het mid-platform...
Ik ga dat schaamteloos misbruiken. Ja. Dus ik heb nog tot, wat is 13 oktober? Dat zijn nog heel veel afleveringen. Dus,
maar de maanden daarvoor mocht je niet op tv komen. Hè?
Bij Play 4 geldt dat niet, want ik heb dat nagevraagd.
Voilà, ja. Okay. Ja, de VRT is dat verboden.
Dat weet ik. Op de VRT zal dat anders zijn. Maar,
we zitten wel nog altijd op Play Sports en niet op Play 4. Hè?
Ja, ja. De mensen die mij goed kennen, denk ik, die vallen daar niet van uit de lucht. Want ja, Mechelen is mijn stad. Ik hou van die stad. En ik hou ook van sport en bewegen. En ik vind dat dat in Mechelen terug bovenaan op de agenda moet gezet worden. Aha. Dat dat soms wat achtergesteld wordt. Dat is mijn grote drijfveer en doel om in de gemeenteraad te vechten voor Van Mechelen de top en gewone recreatieve sportstad van Vlaanderen te maken. Dat is mijn enige strijdpunt.
Zeer ambitieus.
Ja, nee. Ik wil gewoon zo wat de wesp zijn die altijd over sport begint te zagen tegen de mensen.
Maar ik ken uw agenda en de projecten waar je mee bezig bent. En twee kinderen.
Ik weet het.
Niet bedriegen, hè?
Dat heb ik nu al onderschat. Dus dat wordt wel heftig. Dus
ik kan ook nog baas worden van een voetbalclub, natuurlijk. Ja.
Mijn campagne zal gebald moeten zijn. Pittig en gebald.
Mag Racing Mechelen nu zijn stadion vergeten? Of?
Integendeel. Ik vind dat Sporting Hasselt een grote concurrent nodig heeft. Dus ik ga Racing Mechelen terug... proberen op te waarderen, want die zijn bezig met een nieuw stadion en ik heb daar wel goede ideeën voor, denk ik.
Ik heb net al uw KV Mechelen stemmen verloren, denk ik. Maar. Nee. Welkom bij Mid-Mid, de voetbalpodcast van Play Sports. We nemen jullie vandaag mee naar 1998, toen het WK voetbal georganiseerd werd in Frankrijk. Vandaag opnieuw niet één, maar twee gasten. Welkom Frank Raas en Ludo van der Wallen. Frank, welkom.
Goeiedag.
Het is even geleden, hè?
Mid-Mid? Ja, het is lang geleden, ja.
Hoe is het met u?
Gewoon, ja, bezig met fotografie vooral en zo.
Hoe was de tentoonstelling?
Goed, ja, veel volk, veel verkocht ook, hè, ja. Het is een groot succes geweest, maar echt niet klagen.
Het was ook wel schoon. Ja. Dus, jullie geweest?
Ik heb een foto gekocht.
Hij is apart geweest.
Foto gekocht zelfs?
Ja, voor op mijn toilet te hangen. Ja.
Ja, echt. Dat is eigenlijk de plaats waar ik het meest naar zoiets kijk.
Ja, je hebt tijd om te kijken. Dat is waar. Nee, het was goed meegevallen. En kijken we nog veel voetbal en zo. Okay. Dat soort zaken.
Ik hoor je wel minder als commentator.
Dat klopt, ja. Ja, ik heb een knieoperatie gehad. En met een aantal complicaties. En daardoor ben ik een tijd moeten stoppen. En ja, nu is het ook de moeite niet meer dit seizoen. Dus, okay. Nee, dus ik kan daar niet te veel over zeggen.
Okay.
Maar er is een aantal dingen misgelopen, ja. En, maar ik zit hier wel en ik leef en ben gezond.
Voilà, dat is belangrijk.
Voilà.
Ludo, eerste keer mid-mid?
Ja, inderdaad.
Ik ben blij dat het gelukt is.
Ja, inderdaad. Ja, ik ook. Ik ben blij dat ik hier eens ben. Dat ik in de studio zit die ik altijd op televisie zie.
Hij heeft de 10 miles gelopen, hè? Zeg het maar.
Oké.
Ja.
Ik heb veel mensen gezien die de 10 miles... Dat is zo'n hype die ieder jaar groter wordt.
Was ja, ik doe dat nu al toch voor een 10e keer op rij, denk ik. Dus ik ben niet mee met de hype.
Ik weet zelfs Ludo's
aan een goede tijd. Kleur, ik.
Ja, nee, zegt hij niet. Evert, want daar ben ik niet zo trots op, eerlijk gezegd.
Maar het is veel knapper, want ik zou het zelfs niet kunnen aanlopen.
Doe je dat graag, podcast?
Want ja, ik doe dat wel graag. Ik zit ook in de shotcast van het Nieuwsblad bijna wekelijks. En ik vind dat wel leuk. En ik merk ook dat je daar veel meer een reactie op krijgt dan op je artikels die je schrijft. Dus ja, dat is heel vreemd.
En de wereld verandert, hè.
Ja, de mensen luisteren er veel naar. Dat verbaast me wel, want wij hebben ook heel goede cijfers. Dus.
Ja. En is dat dan nu, of was dat ook in het begin van je carrière? Kreeg je toen minder reactie op artikels?
Nee, nu, het is een beetje verschoven. Het is een beetje verschoven. Allee, vooral mensen in de straat die u zien en die u dan plotseling aanspreken, die je eigenlijk niet kent. Terwijl dat vroeger veel mails waren en wat weet ik allemaal. Ja. Maar ik moet zeggen, altijd positieve reacties, wat de shotcast betreft.
Dat is artikels uniek.
Dat is bij mij niet.
Nee, dat is niet het geval. Nee, zo van, wauw, het is tof en... En ik ben het eens daarmee en zo. Terwijl als je artikels schrijft, ik weet niet, is dat meer geduldig dan papier of zo? Dat ze dan daarop reageren. En dat, die zijn meestal wel wat zuurder, die reacties.
Er is misschien ook meer een afstand. Als je zo lange tijd in iemand zijn oor zit, iedere week, dan denk ik dat je dat, dat heel dichtbij aanvoelt.
Ja, makkelijker om naar iets te luisteren dan iets te lezen. Ik denk dat dat meer moeite kost om die
artikels te lezen. Ja, het lijkt wel alsof dat je, als je iets hebt gezegd, dat de mensen verbaal reageren. Ja. Terwijl als je iets hebt geschreven, dat ze dan meer op papier reageren of via mail reageren. Ja. En dat het dan misschien wat harder kan zijn. Ik heb er geen verklaring voor de rest eigenlijk.
Iets op papier komt altijd harder over bij degene waar dat je over schrijft, denk ik.
Ja, ik denk dat
je ligt de quote in een artikel dat ze van, oh, amai. Dat is altijd heel confronterend.
Ja, denk ik
ook. Je bent natuurlijk ook chef voetbal.
Ja.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, dat is vooral de... het is onder andere de organisatie van uw voetbalredactie. Wie gaan naar welke wedstrijd? Welke thema's gaan we behandelen? Dat is er, alhoewel dat niet, uiteraard niet alleen van mij komt, dat komt ook van de voetbaljournalisten. En dan ben je eigenlijk ook de commentaarschrijver. Hè. Je bent eigenlijk het uithangbord van de voetbalredactie van het Nieuwsblad.
Is dat niet moeilijk om altijd een mening te moeten hebben?
Ja, ik vind het vooral moeilijk in deze play-offs. In de play-offs in het algemeen, omdat dat altijd zo snel verandert. En elke week moet je bijna een titelfavoriet naar voren schuiven. Ja, allee, dit jaar heb ik me voorgenomen om dat niet te doen, want het is een rap. En eigenlijk al van in het begin, hè. Van in het begin heb ik gezegd, ook in de shotcast, en heb ik dan ook gezegd van nee, ik doe er niet aan mee. Ik trek geen conclusies voor de zesde, zevende speeldag, want het is zinloos. En ja, het blijkt ook dat het zo is.
Wie wordt de kampioen, Ludo? Ja.
Mooi ook hoe dat je altijd de shotcast zegt. Mooi.
Wat? Dat is Antwerps, denk ik.
Ah,
okay. Nee,
het Shotcast?
Nee, ik zou zeggen in Shotcast.
Nee, maar wij zeggen
de Shotcast, ja.
Ah, okay.
Ook in, als ik iemand aanspreek, de Jan, de Bert, de Jos, de Shotcast, de Mietmiet.
De Beerschot.
De Antwerp.
Soms wel, ja. Dat is Antwerps, denk ik.
De Mietmiet niet, hè. Nee. Mietmiet.
Voilà, het ligt aan mij. Even terug naar 98. BRT was net veranderd in VRT.
Dat klopt.
Ja. 1 januari 98.
Ja, dus dat zou kunnen. Wow. Ik heb BRT nog geweest, BRTN en dan VRT.
Voilà.
RTBF zit daar nog altijd mee, die zijn niet geëvolueerd. Hè.
Armageddon was de meest bekeken film dat jaar.
Nee, Bruce Willis.
Even weetjes om iedereen terug naar te brengen. Inter haalde het van Lazio in de UEFA Cup.
Ja.
Real Madrid won de Champions League finale van Juventus.
Ronaldo, de Braziliaan, dat was de uitblinker in die finale. Ja. Met die fantastische beweging.
Bij Inter.
Ja. Ja, bij Inter tegen Lazio, dat was de beweging van het jaar toen. Hè. Ja. Aan de zijlijn zo.
Jullie speciale herinneringen aan 98?
Ja.
Ja, WK, dacht ik. Hè.
Ja. het mooiste computerspel ooit gemaakt misschien wel.
Oei.
FIFA 98 Road to the World Cup. Dat heb ik echt kapot gespeeld. Dat kwam x aantal weken voor de start van het WK uit. En daarom is dat WK groter geworden in mijn herinnering. Omdat ik dat spel zoveel gespeeld heb. Ik kende ook al die selecties van buiten.
En op computer?
PlayStation 1, denk ik.
Ah, okay.
Ik had dat. Ik was een van de gelukkigen in de klas die dat had.
Rijke maar, ouders, hè? Dat is geweten, hè?
Rijk geboren.
Als mama en papa hebben er hard voor gewerkt. Nee, maar dat was ook de versie met 160 landen. Je kon zo met Vanuatu kon je kwalificeren voor het WK en zo. Dat vond ik daar geweldig aan.
Oké. Hoe hebben jullie het WK beleefd?
Toen. Ik heb dat als commentator gedaan voor de VRT. Ik heb openingsmatch gedaan en ook de finale. Ik heb dus echt van begin tot einde. Frankrijk is niet ver, maar ik heb daar wel veel gereisd. In Montpellier gezeten, ja, overal om die matchen te doen. Hè. Je doet dan zo toch ongeveer 18 matchen of zo, ongeveer op zo'n WK. Dat is van het een naar het ander. Maar het is nu tegenwoordig met Champions League is dat ook allemaal. Maar toen, ja, dat was toch wel heftig. Ja. Maar wel, ik heb me daar enorm geamuseerd.
Had je dan één uitvalsbasis waar je vanuit reist? Of
wel, Belgen die waren gecaseerd in Lyon. Hey, die zaten daar, wat mij nog altijd onbegrijpelijk lijkt, want ze speelden twee matchen in Parijs, eerste ronde, en de andere in Bordeaux. Dus dat is heel onhandig, want je moest naar Bordeaux vliegen, omdat er ook nog een soort gebergte tussen ligt. En in Parijs, ja, hadden ze in het Prinsenpark en in het Stade de France gespeeld, de openingsmatch tegen Nederland. Dus ja, dat was veel over en weer gedoe, voor niks eigenlijk. Een hotel in de buurt van Parijs en dan met een trein naar Bordeaux was perfect geweest. Ik heb dat nooit helemaal goed begrepen, maar dat was waarschijnlijk in de veronderstelling dat ze de tweede ronde zouden halen. Hè? Wie weet.
Ik heb daar een heel leuk WK beleefd eigenlijk. En ik denk dat ik daar met een transfer, want toen werkte ik ook nog voor de Gazet van Antwerpen, een transfer van Gazet van Antwerpen naar het Nieuwsblad heb verdiend, want 2 maanden later zat ik bij het Nieuwsblad. Dus,
okay. En was dat toen al onder één huis ook?
Nee. Dat was volledig apart. Volledig apart. En ja, ik heb daar de Belgen gevolgd in eerste instantie en dan ook van het, tot het einde gebleven de eerste WK-finale die ik ooit heb gezien was in Frankrijk.
Dus jullie hebben elkaar dan eigenlijk veel gezien wel? Dat,
ja, wij doen natuurlijk niet alleen de Belgen. Als commentator dan reis je ook naar ik heb Mexico, Duitsland gedaan, Kroatië, Duitsland. Ja, veel verschillende openingsmatchen, Brazilië, Schotland zeker. Dus ja, dan eigenlijk zien we elkaar wel, want wij zitten dan niet in hetzelfde hotel. Wij zaten in Lyon, in een ander hotel, de VRT, dan de journalisten die allemaal samen zaten. Dat zat ook helemaal goed als bij, en ik mij nog zeer liever VTM. Oh, s'avonds altijd een babbeltje deed, samen met Dirk Abraham.
Ja, jawel,
en Raymond, die moest iets doen, die babbel. Ja, fantastisch. Maar hij is daar ziek geworden. Hè. Met de laatste match tegen Korea, de derde groepsmatch, heeft hij niet ter plekke gezien, maar in zijn hotelkamer. Omdat hij de vorige match in Bordeaux, België-Mexico, 2-2, daar gaan we het nog over hebben, veronderstel
ik. Ik denk het wel.
Daar is hij ziek geworden. Hè. Want hij was natuurlijk zeer bekend in Frankrijk, trainer van Bordeaux ook geweest. En in die perszaal...
Van Marseille,
Bordeaux, met Piet en Boer.
Bordeaux. Ah, okay. En dat was de warmste dag sinds 1947 in Bordeaux. Dat was echt waar. Want toen is er een rit in de Ronde van Frankrijk gereden. Een tijdrit van 105 kilometer, gewonnen door Raymond en Panis. En dat was de warmste dag tot dan, in 1998. Het was verschrikkelijk warm. En Raymond moest aan de perszaal binnen, maar dat was enorme airco. En Raymond lekte echt, dat hemd was doorweekt. En is dan in die enorme koude airco terechtgekomen. En daar is hij ziek geworden, heeft dan de derde match niet gezien en heeft eigenlijk nooit kunnen overwinnen. En hij is ziek gebleven tot aan zijn overlijden eigenlijk.
Okay.
En daar is de match in Bordeaux eigenlijk verantwoordelijk voor. Okay. Wou ik even tussendoor vertellen.
Nee, goed. En,
straf.
Maar dat was echt helemaal
straffe anekdote. Ja. Ik zit ook in een totaal andere tijdsgeest nu terug na zo'n verhalen.
Ja, maar hij rookte natuurlijk ook. Maar ik weet nog goed, ik zie hem daar staan en al die Franse journalisten.
Ja.
En ik weet nog goed, dat was echt ontiegelijk warm. Hè. En die allemaal in zo'n smalle perszaal. En die airco, dat was door ijskoud, dat was een ijskast. En Raymond die stond daar af te zien. Echt af te zien, want echt, het was zo warm dat je ook in de schaduw echt lekte van het zweet. Hè. Iedereen, ook jonge mensen als ik toen. En Raymond was ook met mij meegereden naar de luchthaven van Bordeaux en omgekeerd. Hij moest met iemand mee en allemaal maar vertellen. En hij kende ook al die spelers, was zalig. Raymond was een hele zalige... Goeie mens ook. Hè. Ik heb er altijd veel een goed contact mee gehad.
Ik herinner me nog toen, dat zal nog wel aan bod komen, dat de relatie met George Lekes redelijk gespannen was.
Daar toen. Hè,
en wij kwamen terug van Bordeaux.
Ja.
En vooral de Franstaligen waren tegen die Lekes.
Ja, ja.
En dan is er een liedje ontstaan. Environnement, kom entraîneur de l'équipe nationale. Op de tonen van Moes Kroen. Ik weet niet of je dat liedje nog kent.
Allez, Moes Kroen.
Nee. Environnement pour l'équipe nationale. La, 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 la. Zoiets.
Lekes, die... Ja, we zijn nu al ver natuurlijk.
Ja, we zijn waarschijnlijk al te ver.
Dat is variabel, dus doe maar.
In alle geval, de tweede match was dus in Bordeaux. Je moest van Lyon naar de luchthaven en dan vliegen. En wij mochten geen contact hebben met de spelers, de pers. Hè. En George stond daar enorm op. Geen contact. Dus
dat was de eerste keer dan wel.
Ja, dat was de eerste keer. Ja. Dat was echt een schot.
En Roger de Bree, ex-commissaris van de stad Brugge, die was mee. Die was dan gepensioneerd. En die moest de orde handhaven tegenover de pers. Dus elke keer, na elke training, als er persconferentie was, dan was er een half uur voor de schrijvende pers en een half uur voor de audiovisuele media. En die floot dan op een fluitje een half uur en dan moest iedereen afdekken. Dat was echt... En iedereen werd er zo zenuwachtig en boos van. En dat heeft zich tegen George gekeerd. En wij mochten op die luchthaven van Bordeaux geen contact hebben met de spelers. Maar dat is een kleine luchthaven, dat is heel moeilijk. Dat is iets groter dan Deurne, zal ik zeggen, maar niet veel. En ja, dat ging niet. Dus was er voortdurend enorme animositeit.
En, ja, er waren veiligheidsmensen bij.
Ook. Ja, van de Fransen.
Die sloten heel... gordijnen in het vliegtuig achter die rode
duivel. Ja, ik zat achter die gordijn.
Ja. En dan heeft Karel Huibrichs, die kwam op een fantastische idee om als koeien te loeien. Ja. En heel die pers die begon als koeien te loeien. Ja. Allee, dat was echt
onwaarschijnlijk. NOS maakte die stukjes. Die werkte toen niet voor de VRT. En ik zat als eerste achter die gordijn. Maar die moesten eigenlijk open. Als je vliegt, moeten die gordijnen open. Hè. Maar die bleven dicht. En dan, ja, de journalisten waren opstandig, maakten dan lawaai en zo. En die, een van die mannen, van de MRE is dat zeker, de paracommando's, die ook in betogingen werden ingezet in Frankrijk, die deed die gordijn niet, en die pakte mij vast. Zo. Ja, echt waar. En ik was eigenlijk niks aan het doen. Maar nadien is zijn baas van die mannen ons zich nog komen uitgebreid verontschuldigen. En die gast ook, die moest mij dan tegen zijn zin. Want ja, op die...
Maar wat een kleuterklas.
Nee, maar ze hadden enorm schrik voor terreur, hè, aanslagen. Hè. Ja. Want ik weet nog goed, in Lyon trainden de Belgen op een veldje in de buurt van Lyon, zo een dorpje. Was helemaal afgezet. En er zaten ook mannen met geweren, lagen daar in de bossen, voor het geval hè, dat er iets zou gebeuren.
Maar hebben jullie mee zitten loeien? In dat vliegtuig. Zet jij een loeier?
Ik heb niet zo geloeid. Ja, vooral Karel Huygens was er zeer sterk in. En Raymond zat er dan ook bij de pers. Echt, maar, en iedereen werd nerveus. En dat was eigenlijk niet zo aangenaam.
Maar van wat dat George dan schrik? Van wat dat George dan schrik? Want hij ging toch al super lang mee.
Nee, maar hij wou de boel professionaliseren.
Ja, hij is een controlefreak.
Hij was wel eigenlijk voor op zijn tijd. Hè?
Hij was een controlefreak. En nu heeft iedere club of iedere zichzelf respecterend land heeft een perswoordvoerder. Maar jij was er toen niet.
Guido de Wint.
Was niet sterk genoeg.
Iemand van de bond deed dat erbij.
Allemaal zelf.
Ja.
En George dacht dat hij dat kon controleren. Maar journalisten...
Kun je niet controleren.
Nee, integendeel. Als je ze wilt controleren, worden ze nog vervelend.
Tuurlijk, maar dat is altijd met Wassage. En is dat 2002, in 86 met Guy Thijs. Er is altijd Wilmots in Brazilië. Er is altijd zo wel een soort frictie geweest. En toen was dat ook. En de Franstalige pers had het niet zo voor George Lijkens. En, ja.
Straks zeker meer.
Ja, sorry.
We weten alles al, toch?
Voilà, we zijn flexibel. Ja. Maar even nog naar voren toernooi. In de research viel mij op, veel sterke landen wel, hè. Waren toch meerdere favorieten
op het
voor het
WK zelf bedoel ik.
Er was wel één duidelijke topfavoriet, denk ik. Ja, dat was Brazilië.
Dat is altijd, hè. Maar
ja, maar toen hadden... Allee,
die hadden een redelijk sterk helft.
Dat was toch waanzin. En ook, die hadden toen die fantastische reclameclip op die luchthaven.
Ja,
dat ze zich aan het klaarmaken waren om naar Frankrijk te vliegen. En dan maakte die dat land, allee, zeker voor de jeugd, nog groter. Dat was zo van, wauw, de samba is terug. Met Ronaldo, Denilson, Rivaldo.
Ja. Bebeto speelde.
Bebeto. Romario ging normaal gezien ook nog meegaan. Allee, dat was een waanzinnige ploeg.
Waarom is hij niet meegegaan?
Die had een blessure opgelopen vlak voor het WK. Ja, en ik denk wel dat...
En achteraan waren ze wel wat gedesorganiseerder. Hè? Want dat is een dood aan het eind geweest tegen Frankrijk.
Ja.
En ook wel de Ronaldo enzovoort. Ja.
Maar Frankrijk was mede favoriet zeker.
Voor het toernooi, omdat ze als thuisland wel iets konden forceren, maar er was absoluut... Aimé Jacquet, toen een bondscoach, die lag zwaar onder vuur bij L'Équipe. Want hij heeft toen nog zijn gram gehaald, toen ze eindelijk de finale hadden gehaald. En? Hij nog zijn gram gehaald en de journalisten van L'Équipe op televisie gewoon uitgescholden. Hè.
Ja, en ook nooit, hij gaf geen interviews niet meer, L'Équipe. Nee. Maar L'Équipe wilde het dan goed maken toen ze dan wereldkampioen waren. Want ja, die dacht, oei, oei. En ja, hij heeft dat geweigerd. Hij heeft dat zwaar geweigerd. Natuurlijk, dat was een zeer defensieve, niet zo fantastisch spectaculaire ploeg.
Allee, zo Trezeguet en Henry, die waren misschien eerder nog opkomend. Ja,
die
nog niet de grote namen. Die
speelden amper.
Die speelden en stonden niet in de ploeg. Hè.
Henry heeft 6 matchen gespeeld tot WK.
Ja, ingevallen en 2 goals gemaakt in 1 match. Maar in finale stond...
Nee, finale niet. Wel genoeg grote namen ook, toch? Van Achter, Desailly, Thuram.
Die verdediging... Is misschien Deschamps, wel de beste verdediging Zidane, ooit, wordt die genoemd. Ja. Melissa Razou, en dan Blanc. De Saï en rechts...
Thuram,
Lilian Thuram. Dus dat was fantastisch. Dus op, die speelde in de finale met 3 verdedigende middenvelders. Ja. Deschamps, organisator. Carambeu, lopen. En een prachtige vrouw hebbende.
Ja. Dat is zo erg voor die jongen. Dat weet iedereen.
Ze zijn ondertussen gescheiden. Die zijn van Nieuw-Caledonië kwam die eigenlijk. Hè. Die had nog nooit een horloge gedragen voor hij in Frankrijk kwam. Want die keken gewoon naar de zon en naar de maan. Ja, dat is echt waar. Carambeu heeft dat verteld.
Petit. Die nog een doelpunt maakte.
In de finale. Maar die stonden erin. Hè. Ik bedoel... En van voor stond Guy Vars, die niet kon voetballen, maar die liep altijd maar over en weer. En die werkte keihard.
Geen enkel doelpunt heeft
gemaakt. Geen enkel doelpunt gemaakt.
Op dat WK.
En ja, die is dan naar Newcastle vertrokken en dan in, ja, in de vaart der volkeren verdwenen. Maar dat was, en iedereen werkte, want Zidane werkte ook heel hard. Hè. Dus het had alleen Djorkaeff die zo'n beetje een vrije rol had. En al de rest was werken en verdedigen. En die verdediging was natuurlijk de beste aller tijden, wordt hier genoemd.
Die Italianen hadden ook wel een straffe verdediging.
Ja, uiteraard, met Maldini en zo. En vader Maldini was coach.
Cannavaro, Nesta, Maldini.
Ja, ja,
Costa Curta.
Sterk. Ja. Maar de Saï, toch ook wel heel straf.
Ja, ja. Het is daarom dat ik het gevoel had dat Frankrijk wel mede favoriet was.
Ik vond, want ik heb nu ook gaan terugkijken naar al die selecties, Nederland. Ja, was, Nederland, wauw.
Dat was de volgende om het over te hebben.
Nederland.
Puur als voetballiefhebber, ja,
maar
die selectie.
Maar sterk toernooi, die zijn eruit gegaan met de penalties. Ja. Uiteindelijk tegen Brazilië. Hè.
Want dat was misschien toch het beste Nederland ooit.
Boah.
In de totaliteit van onze selectie.
In mijn leven.
Van 78, 74.
In ons leven.
Ja. 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 Bedoel,
maar in ons eens. Wij zijn jonger. Hè. Ik denk dat
het oranje van 74, dat was het ene. Ja. Ja. Met Cruijff, Keizer, man, is dat, man. Ja. Van Hanegem. Israël, Rijsbergen. Allee, dat was wel.
Ja. Maar dat was de
Krol, Surbi.
Okay, maar,
dat was de jonge ploeg van Ajax 95 die Champions League wonnen, die volgroeid was. Met daar bovenop nog enkele anderen van PSV en zo, met Cocu en zo.
Bergkamp.
Bergkamp inderdaad.
Die maar, tegen Joegoslavië, Mihajlović. Mijatović, die bij Real gespeeld.
Mijatović,
die dan een elleboog kreeg van Dennis Bergkamp, de Engel, hè, die dat nooit deed.
Ja, al die spelers waren ondertussen naar het buitenland getrokken. Hè. Ja, David zat al bij AC Milan, denk ik. Seedorf zat bij Real Madrid. Ja. Ja, als je dat op gaat oplijsten waar dat die 11 spelers speelden, dat was waanzin.
Tegen Argentinië en zo. Een goede match. Ja.
Het is wel een toernooi met veel sterren.
Ja.
Vind ik, als ik daar achteraf op terugkijk.
Ja, ik ben aan het nadenken wie er eigenlijk niet was. Hè, want meestal is er toch een heel groot land niet bij.
Het was de eerste keer dat het met 32 ploegen was, WK. Ja.
Misschien daarmee dat er geen groot Europees land niet bij was.
Nee, want bij Frankrijk, bij Ginola en Cantona waren niet opgeroepen door Jacquet, want dat waren te veel vedetten en Einzelgängers en zelfkikkers. Dus die mochten niet bij. Ginola was wel een fantastische mooie, maar ja, die trok aandacht op allerlei manieren. En hij zette liever Guivarge of Diomède, heeft daar ook gespeeld. En zo,
Dugarry.
Dugarry ook, ja. Die mannen zo de werken. En Henri en Trezeguet waren heel jong. Die kwamen en die hebben wel wat gespeeld, maar niet veel. En Vieira, die zat ook in de kern, maar ook heel weinig.
Vieira,
heel weinig. In de finale geeft hij de assist aan Petit pas, wel, ja.
Oh, wel, maar dan heb je wel veel talent.
We hebben het al over de finale gehad.
Nee. Sorry, ja. Nee, het belangrijkste van de finale.
Dat is natuurlijk achteraf Ronaldo bekeken. Maar als het jonge talent dat je op de bank hebt zitten, Vieira, Henri en Trezeguet, dan had je misschien wel een straffere ploeg dan ze op voor dat toernooi hadden gedacht. Maar ja, dat weet je pas achteraf.
In 2000
dat die spelers
waren ze eigenlijk sterker. Hè? Want dan waren die twee doorgebroken. Ja. Dan hadden de golden goal.
Ja. En spelers als Lizarazu en Thuram hebben eigenlijk hun naam op dat WK gemaakt. Ja. Voor het WK.
Ja, want Lizarazu is dan een Bayern.
Nou, wel, ja, toen speelde hij zelfs bij Bordeaux ook nog. Denk
bij Bordeaux,
zelfs,
ja. Sam Zidane komt ook van Bordeaux eigenlijk. Hè.
Er is een prachtige documentaire van, hè, over dat Frankrijk.
Ja,
die
multiculturaliteit.
Les Bleus dans les yeux.
Ja, dat was ook Le Pen.
Nee, dans les yeux des Bleus, denk ik.
Ja? Ik weet het niet.
Ja, maar dat was echt een multiculturele ploeg. En Le Pen, Jean-Marie Le Pen heeft dat ook. Nou, dat waren geen Fransen en dit en dat.
Nee, maar die documentaire was de eerste documentaire in de kruidkamers. Een fantastische fragment ook met Zidane als hij de rood krijgt.
Ja.
Maar daar voelt je gewoon. Ze laten het ook gewoon stil. Ja, en laten ze gewoon zien. Die spanning van die cameraman die dat toch ook moet gevoeld hebben. Maar even is die dan niet wel al een grote wereldster?
En de figuur Zidane, hoe dat hij daarmee omging. Hoe dat de figuur Zidane daarmee omging. Die zo rustig ging die naar de kleedkamer en zei: ja, trek die pleisters iets van mijn rug, alsjeblieft. En dat was het. Terwijl dat een ander het kon beginnen af te breken, was hij eigenlijk.
Ja,
wat mij ook wel opviel. En voor de luisteraars die de dokken gaan kijken, die gaan dat ook opvallend vinden, denk ik. Daar werd er niet altijd gerookt. Die mannen zijn er niet altijd saffen aan het roken. Ik herinner me dat Saïd die op zijn bed ligt, zelfs met een afbak zo hier op zijn borst om zo af te tikken en terwijl ze het in een interview te geven.
Ja, Cruijff had dat voor deen ook al gedaan. Hè. Dus,
als je dat nu ziet, is dat wel
onvreemd. Als trainer van Leeds, Erik Gerrits, die rookte op de bank. Ja. Dat is nu ondenkbaar. Hè.
Maar dat was de ploeg die wereldkampioen moest worden. Ja. Dat is toch Stel je voor dat de Rode Duivels nu naar TK vertrekken, op de luchthaven, iedereen sigaretten.
Rajan Angolan mocht ook, in 2016.
Maar dat moest geheim blijven, zo
gezegd. Hij zat op het balkon, ook toch ook. Hè? Ja.
Maar mij ook opviel, Desailly, dat waren nog grote gsm's, die als de eerste die ik zag met twee gsm's. Dat was prachtig.
Dat is altijd verdacht, toch? Met twee gsm's.
Maar ja, als je er zo in een document te koop loopt, dan denk ik weer van niet, maar goed.
Ja. Rajan dat ook.
Evert, was er een speciale bal? Ja. Dat WK?
Wij hebben die... Amai, ik ben dat helemaal vergeten.
Toeval.
Die ligt hier ergens op kantoor. Oei. Wij hebben die. Ik heb die gekregen.
En hoe heette die wel het moment om die mee naar de studio te pakken?
Ik heb daar heel de week over liggen nadenken. Nee,
hoe heette die?
De Questra.
Questra, dat kan. Denk die is er geweest ooit.
De Questra, denk ik.
Het personeel begint nu rond te lopen. Ja, zoeken de naar de bal.
Ja, nee, wij hebben die gekregen van zo'n vintage winkeltje in Brussel, waar we shirts zijn gekopen. En die zag dat ik zo verliefd was op die bal, dat ik die gewoon gratis heb meegekregen. Maar dat is een bal van 98.
Dat zijn de politici, hè. Ja. Kunnen dat,
en niet eens de winkel vermelden, hè. Nee. Gewoon een winkeltje.
Ik ben de naam kwijt. Het is echt erg. Maar,
gratis krijgen, omdat je smachtend
krijgt. Ja, omdat ik zo aan het geilen was eigenlijk op die bal. Maar wat ik ook onthouden heb, is Footix, hè. De haan, hè. De mascotte eigenlijk van dat toernooi, want die had ik, denk ik, in knuffelvorm, of had ik nu een badjas? Ik had daar iets van.
Een badjas.
Ik heb dat super lang bijgehouden. Ja, ik vond dat een schoon figuurtje. Ah, de tricolore, ja, natuurlijk. Amai, van de Franse vlag. Ja. Goed, bedankt Thijs. De tricolore was de bal.
Ja. Even naar de Rode Duivels. Ja. Ze hadden wel moeite om zich te kwalificeren. Hè?
Ja, dus met barrage tegen Ierland.
Is dat dan een nederlaag tegen Nederland? 0-3. Ja. En echt helemaal weggespeeld. Wilmots die stopte dan met de Rode Duivels, geloof ik.
Jammer.
En, en ook de allereerste wedstrijd herinner ik ook nog. Dat was tegen Turkije, die ze dan wel wonnen. Maar voor de wedstrijd bleek Leonard, een dag voor de wedstrijd, Leonard bleek geschorst te zijn.
Ja, die,
en niemand wist dat bij de bond. En op een of andere manier waren ze dat te weten gekomen. En dat was dus, commotie tot en met Wilfried van Moer nog als bondscoach. Ja. En,
van Moer die maar 5 matchen gedaan heeft. Hè.
Ja, maar wel raar, want hij won dus zijn eerste 2 matchen, dan verloren van Nederland en dan ontslagen.
Ja. Ja.
6-9 was toen niet genoeg.
Lekes kwam dan, is dat ook weggeplukt door de bond ook. Midden in het seizoen eigenlijk, hè? Bij ons Kroon. Was ook zo'n soort
februari, maart, denk ik.
Stond eerst, hè.
Ja.
Ja.
Ik herinner me toen ook nog de mooiste primeur ooit in de geschiedenis, volgens mij, dat ik weet, van de voetbaljournalistiek, was Eddy Soetaert in het Volk, die op de dag na de Gouden Schoen bracht. Lekens wordt nieuwe bondscoach. Dus niemand wist dat Wilfried van Moer zou ontslagen worden. En niemand wist dat Lekens een bondscoach was. En de manier waarop is ook nog altijd fantastisch. Dus hij had een heel goed contact met George Engelbrecht, toen bestuurder van Cercle Brugge. En ook, die zat ook in de technische commissie van de voetbalbond. En nu zei hij daarmee aan het bellen van, hoe gaat het? En die, op een of andere manier wil hij zich profileren.
Lap.
George Engelbrecht, die mannen heb je wel nodig als journalist.
Perfect.
En die zegt zo, Eddy, weet je nu wat? We gaan Van Moer vervangen door George Lekens. Maar je mag dat niet schrijven. En Eddy Soetaert heeft een fantastische reactie. En die zegt, maar ik wist dat al, want ze zeggen mij het hier net. Terwijl dat hij van niets wist.
Mooi.
Dus die zei, ik ga dat wel schrijven. Hè? En zo heeft hij die primeur te weten gekomen. En vind ik nog altijd de strafste primeur die er in de voetbaljournalistiek is. Een bondscoach die wordt ontslagen, dus van de belangrijkste ploeg van het land. En je hebt een nieuwe naam ook al. Vind ik altijd
top.
Chapeau, Eddy Soetaert. Trouwens nu
nog altijd bij Kortrijk.
Kortrijk. Ja.
Maar toch, we gaan er licht over, maar zo bij de leider de trainer weg gaan halen als voetbalbond?
Ja, dat was niet katholiek.
En het was nog 3 maanden seizoen of zo.
Maar dat is nog wel gebeurd.
Maar Moes Kroen natuurlijk. Hè.
Ja, maar ze stonden wel de eerste.
Ja, ik weet het.
Daardoor kon het.
Maar de M-Benza speelde toen.
Anderlecht of
bij Anderlecht
was
dat nooit gelukt.
Ja, en Vidovic.
Manipulatie was van de andere ploegen, van doe het nu maar, pak hem nu maar weg, om het wat tegen te werken ook. Of
nee, ik denk de eer van George, dat hij... ik denk dat George het heel moeilijk heeft met aanbiedingen te weigeren.
Ja, George, ik kan niet zeggen dat hij nooit van ploeg veranderde. Hè? Dus,
nee.
Ik bedoel, George...
Nee, maar George was toen wel, met Moes Kroen, op de eerste plaats in de Belgische competitie. Ja, hij was wel de man. Hè.
Ja, en ook iemand die wel organisatie bracht. Ja, Van Moer was een ex-voetballer die coach geworden was. George was meer ook wel ex-voetballer uiteraard, maar de man die moderner dacht al. En dat
was bijvoorbeeld bij Wilfried Van Moer niet. Nee. Hij zag er een opwarming van en dat was zoals wij ze kregen bij de minimen in der tijd.
Rondootje.
Ja, nee, zo, dat was een op de knie controleren en zo. Dat was zo heel ouderwets nog. En dan wilden ze natuurlijk wel die omslag maken natuurlijk.
Ja, die hadden ook een keeperstrainer, de Nationaal Ploeg. Herinner ik mij onder Van Boer en Van Imst. Van Imst deed dat dan zelf, maar die kon niet meer trappen. Wegens pijn aan de heup en zo. En dan gooide die de ballen. Ik heb dat hier ooit eens verteld. Denk ik. Ja.
Maar wou Van Boer T1 zijn? Ik heb bij Van Boer altijd het gevoel gehad dat hij eigenlijk liever T2 wou zijn dan T1.
Ja, dat was eigenlijk niet zo zijn ding. Nee, dat is
want
waar.
Zo dat spel met de media, dat was dat leek
ja,
mij
dat speelde hij niet graag mee. Nee. En George beheerste dat wel. Hè. De journalisten inpakken, ermee babbelen en die aan zijn kant krijgen.
Oké, de bal is ondertussen in de studio. Ja, en dat is een niet zo opvallende bal, toch?
Jawel, de tricoloren, dus de kleuren van Frankrijk zitten erin. En we hebben nog 2 jaar garantie op de stitching.
Dat moet wel eens opgepompt worden.
Ik wil hem wel eens proberen oppompen. Ja. Ik heb dan schrik dat ik hem kapot doe, maar ik ben altijd wel verliefd op de officiële ballen.
Voilà. Daar kunnen we iets mee knippen en online gooien.
Daar gaat mijn politieke carrière.
Ook onder Lekens wonnen we alle matchen behalve tegen Nederland. Waren jullie nog van de barragematchen tegen Ierland?
Dat ik aan het roepen was voor mijn televisie.
Ja, Nelis was eigenlijk de held van die barragematchen. Die scoorde gisteren een fantastische goal. En dan Mark Verstraeten is toen opgeroepen.
Cascarino.
Om Cascarino aan banden te leggen. Cascarino, enorme vent. Maar wel al een beetje versleten. En ja, Mike heeft dat dan kunnen doorzetten tot in de openingsmatch in Frankrijk. In het Stade de France van de Belgen. Tegen Kluivert gespeeld.
Maar dat was toch eigenlijk echt een cadeau. Allee, achteraf dat we tegen Ierland mochten in die barrage. Dat was toch geen mega ploeg.
Ze wilden tegen Hongarije of Ierland spelen, omdat dat in principe de zwakste teams waren.
Want Italië zat daar ook nog in die barrages. Allee, dat zat een serieuze team.
Dat had zwaar. Maar ook zo veel regen. Ik weet niet.
Ja, klopt de terugwedstrijd hier in Brussel was het constant aan het regenen. Ja.
Nielis zijn opvallendste en misschien beste matchen voor
de Duitsers. Ja, dat zijn de meest beslissende, want hij heeft moeten wachten tot zijn 21ste match om te scoren ooit. Dat heeft zeer lang geduurd. En Nielis en de Rode Duivels, dat is nooit een fijn huwelijk geweest. Hij heeft dan nog wel later tegen Korea ook gescoord. Maar was niet
dat
voldoende.
Doelpunt in Ierland was 1 heel belangrijk en 2 was echt een Nielis doelpunt.
Ja, fantastisch.
Hij kapt zich vrij met zijn linkse en hij trapt hem in de verste hoek.
Ja,
en dan in de terugwedstrijd scoorde hij ook het beslissende doelpunt. Ja. De tweede. Dus,
Oliveira, een andere.
En er ontstond wel zoiets in België zo van, eindelijk Nielis gaat het doen op het WK. Ja. En dat is dan ook weer niet gebeurd. Hm. Behalve dan dat doelpunt tegen Zuid-Korea.
Want mogen we dat ook niet onderschatten? Het was eigenlijk best wel straf dat België er in die tijd, ook 94, er altijd in slaagde om er toch nog bij te zijn bij dat WK.
Ja, en 86 ook met barragematchen en zo.
Altijd, want ze was best een klein voetballand. Nooit
EK's
echt een wereldster. Ja, nooit wereldsterren. EK's gingen we niet.
Nee.
En op een WK waren we er altijd bij.
Daar deden we
niet
aan.
Ik geloof dat tot 2002 zijn ze er 6 keer op rij bij geweest.
Ja.
En ik geloof dat er maar 1 land of 2 landen waren die dat ook waren erin geslaagd. Waaronder Brazilië.
Brazilië.
En voor de rest, ik geloof dat Brazilië en België de enige waren.
Frankrijk en zo, die zijn er allemaal geregeld
niet
afgevallen.
Bij
Italië Nederland ook,
En Duitsland uiteraard.
Duitsland en Brazilië, dat zijn de toppers.
Ja, want bijvoorbeeld Frankrijk, dat was de nieuwe generatie, omdat ze in 1994 niet bij waren. Hè. Die grote consternatie tegen Hongarije.
Toen de kwalificatie gekost en dat heeft hij duur betaald.
Dus die hebben 8 jaar moeten wachten op een WK en dan nog in eigen land.
96 of 92 ook niet, Frankrijk.
Ja, 96 was met de ruzie.
92 wel.
96 hadden ze heel veel ruzie.
Oké. De selectie van de Rode Duivels, je bent verbaasd, maar op zich wel een goede selectie toch? Misschien niet de grote namen op Europees voetbal.
Ja, maar toch, alleen dat mag ik toch zeggen, toch vooral defensief.
Dat wel.
Denkend.
Zeer weinig
was
middenveld
het sprankelende,
aanval.
Het sprankelende land.
Misschien rap even zeggen. De Wilde, Van de Wallen, Verlinde, Skippers, Borkelmans, Clement, Crasson, De Boek, De Vlaanderen, Stalens, Van Kerkhoven, Van Meer, Verstraeten, Vidovic als verdediger.
Veel verdedigers toch wel.
Boffin, Chifo, Van der Elst, Verheijen, Wilmots als middenvelders. Wilmots is misschien half-half. Emile en een Boempenza, Nielis en Luis Oliveira.
Ja.
De grote sterren van de ploeg, Nielis, Luis Oliveira, Chifo.
Wilmots ook wel, ja.
Wilmots, ja.
Chifo is natuurlijk een moeilijk geval, hè, om dat twee kan.
Frankie van der Elst op dat moment.
Frankie van der Elst.
Ja. Die,
wel
die was teruggehaald, hè. Die was gestopt en ze hadden die
na Spanje was Nielis gestopt, ja.
Ja, en ze hebben die dan teruggehaald. En de eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland, een hoeveel match en ze verliezen met 0-3.
Ja.
Maar het is ook de twee Mpenzas, Vidovic, dat is toch ook de hand van Lekes.
Ja, tuurlijk, ja. Moes Kroon, hè. Ja.
Ja, maar toen, ah ja, moest kroonen. Maar Emile was toen echt wel een topper.
Ja, Emile was wel een topper aan het worden. En zelfs een Bopas op heeft in 2002 ook nog zeer sterk gespeeld voor de Rode Duivels. Tegen Roberto Carlos en zo.
Want heeft, is er was ook een goede shotter.
Boa was ook absoluut.
In die selectie dan geen foutje gemaakt? Want er was toch heel veel te doen rond, nemen we Schifo mee?
Maar Schifo...
In de pers was het vooral, en daar was misschien ook de verdeelte tussen Vlaanderen en Schifo of Van der Elst.
Schifo was geblesseerd geweest vooraf. En was dan niet meegenomen naar een oefenmatch in de Verenigde Staten. Waar ze dan wel 0-2 gewonnen hebben, maar dat was een oefenmatch. En ja, dan heeft Schifo zelf gezegd, ik doe niet meer mee.
Ja,
maar door interventie van de sponsor, Diadora, Pietro Huffling, zoon van Norberto Huffling, ex-coach van Club Brugge, lang, lang geleden, jaren 60. Die Pietro Huffling heeft samen met Dogen en nog wel andere mensen van Anderlecht hebben dat
die
dan...
Die moest mee.
Die moest mee ook, ja.
Dat is een beetje gelijk wat Nike dan deed met de Braziliaanse ploeg.
Ja, met Ronaldo. Ja, maar dat is iets minder sterk. Maar er is bemiddeld en uiteindelijk, ja, George een beetje tegen zijn zin. Schifo meegenomen. Schifo was natuurlijk ook niet meer de Schifo van...
Nee, wij speelden al terug bij Anderlecht toen.
Hij verdiende toch zijn plek in die selectie.
Goede voetballer, hè, goede voetballer.
Hij had nog een fantastische wedstrijd gespeeld in Turkije, waar ze met 1-3 gingen winnen.
Oliveira was ook, en Penza was ook heel sterk.
Hij was toen echt de regisseur, Enzo Schifo. Maar toen zat hij al op de bank bij Monaco ook.
Gekwetst ook, blessure.
Tegen Turkije. Ja. En dan is hij naar Anderlecht gegaan en daar presteerde hij eigenlijk niet goed genoeg.
Nee, hij was zeker in het begin niet.
Ja, dat was het begin van het einde. En dan, George wilde hem er eigenlijk niet bij, maar moest er dan toch bij nemen. Allee.
Maar ik begrijp
het. Je voelde wel de spanning tussen die twee, ongetwijfeld dat Schifo dat gewoon ook voelde. Hè, die
want de match dan, de match tegen Korea, de derde groepsmatch waarin België moest winnen eigenlijk om zich te plaatsen, wordt dan 1-0 via Nilis, dan 1-1 toch. Schifo wordt dan...
Schifo werd vervangen toen het 1-0 was.
Hij was eigenlijk niet zo slecht aan het spelen. En dan kwam Van der Elst in.
Een verdedigende wissel.
En dan voelde Schifo zich verraden door Leekens en ook een beetje door Van der Elst. Dat is nadien wel bijgelegd, want Frankie, daar kunnen niet kwaad om blijven.
Dat was omdat Frankie had gezegd na het toernooi, had gezegd van Enzo heeft zich altijd apart gehouden. Hij was eigenlijk een slechte invloed in de groep. En daar is Schifo boos voor geweest.
Ja, maar dat is wel bij. Maar hij heeft dan ook gezegd, ik stop met de nationale ploeg en zo. Het was een beetje raar.
Hij heeft zelfs later in zijn boek gezegd dat hij na de wissel fysiek Leekens te lijf wou gaan.
Nee, dat hij wel spuwen in de richting van...
En
dat
is toch echt wilde heftig. Geven en zo.
Dat de dokter hem heeft moeten kalmeren.
Ik dacht dat in zijn boek, dat hij had gezegd, ik wilde hem een pluim in zijn gezicht.
Een slag geven of zo.
Hij denkt ook slag geven,
maar
ondertussen kan dat
allebei te veroordelen. Maar in alle geval, dat klikte niet tussen die twee. Leekens heeft later Hazard ook nog eens... Dat waren mannen blijkbaar.
Nee, een beetje creativiteit. Allee, je ziet het ook aan de selectie. Hè. Dat was de...
De aanvallers, Verheijen, Wilmots en zo, dat waren ook werkende aanvallers. Hè. Dus dat had hij gaan, Oliveira.
Maar Frankie van der Elst is nu toch net de persoon waarvan ik denk, die gaat altijd bemiddelen. Die gaat zeker nooit een ruzie zoeken. Nee. Het feit dat hij problemen had met iemand als Schifo tijdens dat WK moet toch wel heel ernstig geweest zijn.
Hij had dat niet tijdens het WK. Nee. Hè? Maar Schifo heeft trouwens gezegd dat tijdens dat WK had ik een heel goed contact mee. Het was vooral het feit dat hij dat plotseling na dat EK een WK heeft gezegd.
Ja. Dat er zo'n slechte sfeer was. Schifo, dat ging niet in die groep.
Maar sorry, maar waarom kunnen die niet samenspelen? Van der Elst is toch verdedigender dan Schifo?
Ik denk dat die ook wel samen tegen Mexico hebben, allebei gespeeld.
Maar waarom was dan in de media ook voor het toernooi zo keuze maken tussen die twee?
Het was vooral omdat Schifo niet meer presteerde. En dat de Franstalige pers natuurlijk altijd Schifo in die ploeg wilde. Ik denk dat de Nederlandstalige pers toch een beetje gematigder was. En meer de kant van Leekens koos. Bij wijze van spreken. Dus ik denk dat daar dan een bemiddelingsding is, waar dan achteraf uit is gebleken dat ze toch niet op dezelfde golflengte zitten. Want Leekens zegt dat hij had gezegd van Enzo, je gaat niet alles spelen. Terwijl dat Schifo zei van hij heeft mij erbij genomen omdat hij mij nodig had. Dus er is zo onduidelijke communicatie
tegen en
daarover.
Want Gilles de Bilden en zo, die is dat ook niet... Dat was ook zo'n conflict met Leekens en zo,
Dat was in Ierland trouwens.
Dat was in Ierland.
Toen bleek dat Gilles de Bilde niet zou spelen, dat hij echt stampij heeft gemaakt. De Bilde, omdat hij niet speelde tegen Ierland.
Ja, en is ook nooit niet goed gekomen. En onder wat seizoen is Gilles de Bilde dan nog wel teruggekeerd.
De Bilde ook geen grootste carrière bij de Rode Duivels.
Nee.
En nog iemand die waar ook een soort van relletje rond was, denk ik, Philippe Albert.
Ja, die is
gestopt. Die kondigt voor het toernooi aan. Ik stop, terwijl hij wel terug opgeroepen werd.
Ja. Want Philippe Albert is een kijkop. Hè.
Maar hij was 31 jaar. Een van de beste Belgische verdedigers. Ja, denk ik wel dat je moet zeggen, aller tijden. Ja,
ja. Als je een ploeg kiest, is Company en Albert. Hè. Als je aller tijden Rode Duivels, dan zou dat het centrum kunnen zijn.
Denk ik ook.
Ja, ja, dat was Albert. Hè. Dat is,
Maar het was iets van in de voorrondes had hij zijn match slecht gespeeld en Lekes was te openlijk, had hem kritiek gegeven. Dat werd niet geapprecieerd. Was hem in zijn selectie niet opgeroepen. Dan voor het toernooi werd hij wel terug opgeroepen. En dan zei Philippe Albert, ja, laat nu maar zitten.
Ja, dat straf, is hem, dat je is laat hem, toch geen WK liggen?
Ja, maar dat is hem.
Ja, maar natuurlijk, hij was ook niet omgegaan.
Ja, kom op.
Speelde hij toen nog bij Newcastle?
Denk het wel.
Ik denk dat hij ook wel, ja, toch al aan
hij was 31 jaar op dat moment.
Dat is jong, ja.
Allee, dat is...
Ja, we hadden hem zeker kunnen gebruiken, wel. Omdat wij ook met drie... Allee, met
ja, Mike Verstappen speelden dan, ja. We speelden met drie centraal achteraan. Met Stalens, met Mike Verstappen en nog iemand.
Philippe Clement.
Philippe Clement, ja.
Ja, als je ziet zo Vidovic in de selectie, dan denk ik zelfs een Philippe Albert die over zijn top is.
Ja, 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 ik denk dat altijd beter dan Clement.
Ja,
Clement.
Ja, Vidovic zeer was nu niet zo'n slechte speler.
Nee. Slechte
Vidovic was nu niet zo'n slechte speler.
Maar er waren wel mannen zo echt verleken zo. Clement... Dat type Stalens, dat was echt de mannen zo, die ervoor gingen. Want die openingsmatch 0-0 hebben we wel kunnen houden tegen Nederland, terwijl we echt wel zwaar onder lagen. Hè. En Mike Verstraeten moest dan Patrick Kluivert uit de wedstrijd houden. Dat is ook zijn grootste prestatie.
Ja, maar daar is het begonnen. Hè. Lijken zit in die voorbereiding 3 weken te zeggen van we moeten met lef spelen tegen Nederland en we zullen ze verrassen, we gaan aanvallen. En dan begint die wedstrijd, spelen ze met 5 van achter. Ja. En toen is het eigenlijk begonnen. Hè.
Ja, ja, en na 20 minuten is Crasson vervangen door de Vlaanderen, omdat hij zot werd gedraaid door Overmars. Just. De bekende Mark Overmars, die nu in quarantaine zit. Die, en wij lagen gewoon onder. Hè. We hebben één kans gehad via Boffin.
Wat op zich logisch is... Dat we onderlagen.
Natuurlijk.
Maar als je die match gaat...
We proberen zelfs niet.
Nee, het was extreem.
Maar ik weet nog zeer goed, ik heb die match gecommentarieerd. De eerste helft, dat was allemaal oranje. En ik had een paar kritische bedenkingen bij de Rode Duivels geuit. Dat er enorm getelefoneerd is. En dat de man in de studio, de eindredacteur, tegen mij zei... Je moet wel wat minder kritisch
tijdens
zijn.
Tijdens de match, tijdens de rust dan?
Tijdens de rust, zei ze tegen mij. Je moet wat minder kritisch zijn, want de mensen beginnen hier te bellen. Die denken dat jij een Hollands lief hebt en dit en dat. Ja, maar echt waar.
Dat kon.
Maar toen waren er nog geen sociale media. Dat was toen... Dan belden de mensen naar de VRT. En dan,
kijkers die belden, die raas is te negatief.
Ja, dat kon niet. Terwijl ik als journalist was opgevoed en... Kritisch durfde zijn. Ja,
maar had geen Hollands lief?
Belangen niet. Nee? Ook geen Zweeds ook niet. Want dat hebben ze dan ook eens gezegd toen in 2000. Maar dat is...
Op zich heeft Evert natuurlijk gelijk. Als je dat nu bekijkt, dan is dat een heel goed resultaat. Het grote probleem was dat Lekes iedereen op het verkeerde been had gezet. Dat was het grote probleem. Ik herinner me nog na de wedstrijd. Op die persconferentie vraagt Hans Saris, toen werkend voor het Nieuwsblad, vraagt ze, en ga je ons nu de volgende 3 weken weer voor de gek huilen? Dat was zijn vraag. Ja, en toen ontplofte het echt. Toen zei George Lekes van, jullie zijn allemaal negatief. En in Leuven, zei hij om hier of andere reden, staan ze op de markt te dansen. Wat? Ik weet niet of dat waar was, maar dat weet ik niet.
Zou kunnen natuurlijk.
Dus,
dat gebeurt ook zonder een WK. Dus. Ja, het werd wel een beetje gevierd. Allee, ik snap wel de perceptie van bij de fans.
Wij vonden dat een goed resultaat.
Goed begonnen. Ja, maar Nederland, een punt gepakt.
We hebben ook een tijd met tegenspeeld, omdat Patrick Kluivert...
niet zo lang hebben, dat was 10 minuten.
12 minuten, of zoiets.
Was het zo laat?
Het was vrij laat. Maar ze zijn dan... Kluivert was uit zijn kot gelokt door Lorenzo Stalens, die daar verkrachter of zoiets gezegd had. Want Kluivert had zo'n aanklacht gehad. En ook wel eens in een ongeval betrokken geweest waarbij een dodelijk slachtoffer
was. Weer een dodelijke slachtoffer.
Ja, en Kluivert, die had zo buiten het veld wel een reputatie. En Stalens speelde erop in. En een reactie, bam. Een beetje matenaaien noemen ze dat dan in Nederland, wat het ook wel was. Maar Nederland...
Het was ook wel gewoon dom van Kluivert.
Tuurlijk, natuurlijk.
Ja, Nederlandse...
Kluivert was groot talent, goeie voetballer.
De Nederlandse pers was wel beenhard voor België.
Ja, ja.
En ook Guus Hiddink, denk ik. Die, was ook
die waren ook
in de persconferentie ook echt hard. Hè?
Ja, maar toen was er nog zo wel een andere sfeer, vond ik. Toen mocht je niet verdedigen. Als je verdedigde, was je niet goed gespeeld. Als je nu kijkt, bijvoorbeeld vorige week, Manchester City, Real Madrid, hoe Pep Guardiola reageert, dat kon... 20 jaar geleden niet.
Nee, dat is waar.
De verdediger mocht niet.
Daar deden we niet aan.
Nee.
Terwijl, je had 0-0 tegen. Toch
ik weet het,
de beste selecties.
Ja, maar eigenlijk waren ze wel content mee bij de Rode Duivels.
Ja, de Rode Duivels wel.
We doen er nu negatiever over, denk ik, dan dat er toen de perceptie in België was, los van de journalisten. Hè?
Ja, ja, dus, ja, ja voilà. dat is juist. Ja, de journalisten waren heel negatief.
Ja, ja, ja.
De sleutelmatch is eigenlijk de tweede in Bordeaux, hè, tegen Mexico. Hè. België komt daar 2-0 voor, twee keer Wilmots. En dan loopt alles mis in de tweede helft. Hè.
Tegen Verheij, 10 man.
Verheij, tegen 10 man, inderdaad. En Verheij die dan die overtreding maakt, penalty, rode kaart ook zeker. Ja. En ja, dan loopt alles mis. En dan ja, de Wilde die dan verslagen wordt door Blanco. Hè, die links.
Ja, maar leek is die persconferenties aflast.
Ja, tussen match 1 en 2, dus na Nederland, persconferenties afgeschaft. En hij zei wel, individuele interviews mogen wel nog, maar wij organiseren het niet meer als federatie.
Ja, zwaar.
Wat toch ook raar is. Ja, ja, hoe kon jij dan een interview
komen? Dat was een heel rare situatie, want op een bepaald moment, hij zegt dat dus op een persconferentie. En iedereen gaat naar de bus door het feit dat hij zegt individuele interviews kan. Dat was, zoals je daarnet zei, het begin van de gsm. Het gsm-tijdperk. En ja, wij vroegen dus aan die spelers, ja, kun je een nummer geven? En die schreef, want die bus die was dan aangedaan en die schreven hun nummers om die dingen. Dus eigenlijk was er een soort van pitstop, maar aan de andere kant mocht je dan wel bellen met die kerels.
Ja.
En ik herinner me toen ook nog, Yves Tiedemann werkte toen als collega van mij bij de Gazet van Antwerpen, nu vreemd genoeg bij La Dernière Heure.
Spreekt zijn talen.
En die was heel goed We hadden een heel goed contact met Schifo en die belde elke dag met Schifo en wij wisten perfect wat er aan de hand was met Schifo. Hè. Wij wisten, ja, dat gaat hier ontploffen, want Schifo was maar afgeven op Lekes. Want die had de eerste wedstrijd ook niet mogen spelen tegen Nederland. Die mocht zelfs niet invallen. Dus,
maar dat kan toch niet? De gsm-nummer schrijven op de raam van de bus?
Ja.
Terwijl dat Lekes daar een kwartier voordien heeft gezegd, wij doen niks meer voor de pers.
Maar Lekes wilde echt afschermen. Hè. Ik heb dat verhaal op de luchthaven van Bordeaux. En dan Roger de Bray, ex-commissaris, die op een fluitje blies. Er waren toestanden die wij helemaal niet gewoon waren.
Maar iemand als Michel Doge, die kan dat dan toch oplossen?
Dat weet ik niet.
Die heeft dan blijkbaar toch het gezag?
Niet. Blijkbaar niet.
Allee, want
Michel Doge was niet de delegatieleider of zo. Nee. Die zat toen in de FIFA. En die was dat meer bij de Bobo's.
Ja, Blatter, hè, die net verkozen was als eerste keer als baas van de FIFA. Dat was daar, hè, net voor het toernooi.
Ik weet niet, dat gaat toch over tientallen journalisten dat die Rode Duivels volgen? Je kan toch niet... dat is toch onmogelijk maar om te zeggen, ja, jullie zijn hier, maar sorry.
Was niet echt
je hebt geen job.
Een fulltime perschef bestond niet. Hè. Guido de Wint deed dat erbij. Hij was een bediende op de bond. Maar ja, die kon dat ook niet helemaal aan. De voordien was dat Leon Vlogaard. Ook een bediende van de bot. Dat was niet zo. En op die luchthaven in Bordeaux.
Nu mocht je toch niet zeggen, FIFA zou toch in alle staten zijn als ze nu een land zegt, we schaffen persconferenties af.
Ja, dat zou niet kunnen. Worden gestraft en krijgen boetes of wat dan ook.
En je lokt toch alleen maar meer negativiteit.
Tuurlijk, maar dat liep helemaal verkeerd. Ja.
Ik heb nog een quizvraag over de match tegen Nederland. Nog even terug naar dat. Wie was de ref?
Corina.
Oh. Pierluigi.
Nee. Die gaf de rode kaart aan Kluivert. Dat weet ik nog.
Tweede match, ja, Frank zei het al kort, 2-0 voorgekomen tegen 10 Mexicanen en toch nog 2-2.
Ja.
En ik heb gelezen, het was wel extreem warm, match.
Wat ik me ervan herinner is, ook een collega-journalist, Michel Dubois van La Dernière Heure ook, die zat in zijn kostuum op de persconferentie. Iedereen was gewoon kapot.
Nee, het was ontzettend warm.
Hij had voor zichzelf uitgemaakt, ik ga heel mijn carrière met kostuum, met das, op de persconferentie zitten.
Klasse wel. Dat is dan 45 graden, niet zo.
Dat was die match waar...
Verheijen zegt dat toch ook, dat die warmte echt wel heeft meegespeeld.
Ja, en Frankie van der Elst had ook enorm veel last.
Hoe zij ze op het veld
dagen moeten recupereren. Ja, want ik heb het verhaal verteld, de warmste dag sinds 1947. Helemaal goed als die ziek wordt. Dat was echt niet... Echt waar, het was ontiegelijk.
Eigenlijk kan dat niet. Toch?
Dat was niet gezond. Dat was ook in de namiddag dat ze speelden. Was niet s'avonds, maar was echt verschrikkelijk.
Maar ja, je komt wel 2-0 voor, dus dan is misschien terug naar binnen gaan.
Ze zijn fysiek in elkaar gezakt.
Naar binnen gaan, in misschien een airco en dan terug naar buiten komen. Ja. Misschien heeft dat allemaal wel zijn effect gehad op de benen.
Ja, en ook
wel,
fysiek. Ja, die Mexicanen waren er blijkbaar beter tegen bestand. En ook een beetje pech ook, die rode kaart, penalty.
Domme penalty, ja.
Voilà. Dus Gert heeft daar nu nog altijd last van. Ja. Kijk, daar bijna tranen van in zijn ogen.
Ja?
Ja, worstelt hij nu nog mee. Er niet over beginnen.
Oh, het was nog...
Ik denk dat we dat gedaan hebben in zijn mid-mid.
Ja, we hebben het daarover gehad, maar ik heb hem ook in... Ik denk in Duivelsweg, dat programma van Erik Koens, waar ze ook over oude toernooien praten, had hij het ook heel moeilijk om daarover te spreken.
Ja, dat zit hem...
Dat is zijn donkerste match van zijn carrière.
Hij is dan altijd toch aangedaan, ja.
Want ja, je had nog maar één zege nodig eigenlijk, hè, nadat je gelijk speelt in Nederland.
Dat
en dat begon goed, hè. Korea 1-0 voor en...
Maar in Korea wel nog raar. Ineens wisselde Lekes van doelman.
Ja, de Wilde
ging eruit ja, van de Wallen. Wallen
ja.
Ja, jullie wat daar de reden
van? De stress, omdat ja, van de Wilde bedoel ik, is stressgevoelig. Hè. Dat heeft Boskamp ook altijd verteld. En dan plots was het Filip van de Wallen, die wel beter bevriend was met Lekes en ook nog zijn keeperstrainer is geweest later dan bij Brugge en bij de nationale ploeg. Denk.
Nou, wel echt opvallend, want ik denk dat Van de Wallen was een van de oudste spelers op dat toernooi.
Dat zou kunnen.
Ja, die, ik denk dat hij al 38 was toen dat hij...
Ja, die heeft zijn laatste match als Rode Duivel gespeeld voor Wasseijse, die 5-5 in Rotterdam zei.
Ja, die zijn geblesseerd.
En daar heeft hij zich geblesseerd en dat was einde van zijn carrière ongeveer. Filip van de Wallen.
Ja, grote teleurstelling natuurlijk. 1-1. Exit van de Rode Duivels.
Ja, niet verloren en toch uit. Ja,
Frankrijk en België zijn de twee ongeslagen ploegen, hè, denk ik, op dat toernooi.
Ja, in de eerste
ronde. En Italië, maar... Ja.
Ah, Italië met
de die gingen met strafschop. Ja. En Nederland eigenlijk ook, maar in de troostfinale verliezen.
Oh ja, dan is het al minder spectaculair. Wat dan
nee,
ja.
Maar niet verliezen en eruit gaan, ja, dat kan alleen met 3 gelijke spelen. Hè.
Maar hoe was dan de reactie in België? Want...
Ja, negatief nogal.
Ja, super negatief.
Ja, want Lekes is eigenlijk dan niet meer zo lang aangebleven. Hè.
Ja, wel nog een jaar. Hè.
Nog een match in Finland verloren, in Brugge zeker.
Het is nog een jaar.
Maar naar het, dat begon dan zich wel aan te slepen. En ja, je voelde wel dat het ongeveer ingedaan zijn.
Ze zijn toen met de trein met een TGV naar huis gekomen.
Ja, dat is waar.
En hij heeft toen op de achterbank van Eddy Snelders gelegen. Plat gelegen, omdat de supporters hem niet zouden zien. Hè.
Ja.
Want er stonden wel wat supporters.
Ja,
en het ontslag.
En dan met heel dat geval met Schifo, dat was enorm controversiteit rond George Lekes.
Je voelde dat dat naar zijn einde ging gaan, maar dat heeft dan nog even geduurd. Want er waren niet direct matchen uiteraard.
Zij uit het station moeten ontsnappen, echt.
Ja, dat is gezellig.
Wat opvallend is, want eigenlijk werd de 2K98 aanzien als een bonus. Hè, George werd toch vooral aangenomen om Euro 2000 te gaan voorbereiden. En we zijn eigenlijk met geluk en goede resultaten toch nog naar Frankrijk mogen gaan, door nog tweede te worden, door die barrage te winnen. Maar eigenlijk was hij er om Euro 2000 voor te bereiden. En dan plots na dat WK is het allemaal niet meer goed en moet hij weg.
Evert, ik bedoel, je komt op een WK, je speelt gelijk tegen Nederland.
Goed genoeg.
Okay,
komt 2-0 voor en
tegen,
dan...
Tegen Mexico, nog goed. En als je die laatste wedstrijd wint, dan ga je toch nog door. En tegen Ogarme Zuid-Korea kun je niet
toen
winnen.
Zeker.
Die denk ik, de speeldag ervoor 5-0 krijgen van Nederland.
Ja, Boon Koon Cha is dan ontslagen in het toernooi zelf. Hè.
Ja.
Ah, na die match tegen Nederland? Ja. Die uitslag van Nederland heeft natuurlijk extra veel druk gelegd bij ons. Van, ja, die zijn zo zwak.
Maar bondscoach, moet het maar zijn, Boon Koon Cha, dat is een icoon van in het kwadraat in zijn land, maar eruit. Hè.
Ivoorkust ontsloeg zijn trainer op de Afrika Cup en winnen hem toch nog. Hè. Dus het kan soms goed uit.
Alles kan, ja.
In onze groep gingen Nederland en Mexico door. En in Mexico was iemand met een speciale beweging.
Ja, wauw.
Jawel, die Blanco, hè. Ja.
De Blanco Bounce.
Die sprong zo met een bal tussen zijn benen over de voet van de tegenstander.
Maar dan heb je het als middelmatige voetballer toch gemaakt dat er een beweging naar u is vernoemd.
Maar heeft dat... Maar ik kan ook zeggen... Hij deed dat eigenlijk bijna nooit.
Hè. Nee, hij heeft
toch een middelmatige beweging. Nee? Ik heb dat op YouTube terug bekeken en zo efficiënt was die beweging.
Het is er soms wel
klungelig. Je had veel tijd nodig om die beweging te doen.
Maar het is ook heel moeilijk om dat heel snel te doen. Dus dat zag er wel klungelig uit.
Maar hij heeft wel gescoord, maar gewoon met een volley. Hè, tegen de
maar ook knappe goal.
En hij had een speciaal figuur. Hè. Hij liep zo was zo'n bonkige, sterke kerel.
Maar dat is een heel rare beweging, want je verliest er inderdaad enorm veel tijd mee.
Ja.
Je ziet dat nooit meer. Hè.
Nee, dat zou nu...
Dat is eigenlijk de enige die dat ooit gedaan heeft. Ja, je hebt de Zidane-beweging enzovoort, maar dat is
de Cruyff-turn. Ja. Ik vind dat wel... Dat is ook wel 98 voor mij. De Blanco Bounce was een van de eerste dingen dat ik had opgeschreven.
Ja, maar dat was vooral bekender door filmpjes die dan... Ja. Allee, YouTube bestond nog niet echt, maar...
Maar doe dat nu en TikTok staat
voor. Maar nu staat YouTube dat wel voor.
Ondertussen wel,
Nog een quizvraag. De Rode Duivels waren niet de enige Belgen actief op het toernooi.
Alsjeblieft.
De Rode Duivels waren niet de enige Belgen actief op het toernooi.
Scheidsrechters dan.
Dat kan, wel duidelijkheid, maar dat is niet wat ik bedoel. Axel Red.
Ja, de openingssong en zo. Ja.
Ah ja, wow.
Ja.
Was dat niet Ricky Martin of zo? Of?
Ricky Martin in 98?
Ja, ik denk het al.
Ja, toen,
Ricky Iglesias. Copa de la Vida of zoiets. Ja.
Er wordt een speciale blik geworden.
Hij heeft in ieder geval opgetreden, Ricky Martin. De dag voor de finale is er altijd een afscheid voor al de pers, de internationale pers.
Daar was ik niet bij.
En daar zijn wij dan naartoe gegaan. En daar heeft Ricky Martin een optreden gegeven.
Hij was er.
2000 journalisten, denk ik. En er waren 5 vrouwen. Dat was verschrikkelijk. Ja, dat waren allemaal mannen die er aan
de wereld is veranderd.
Ja. Het WK-lied was ook van
Ricky Martin. Oké, okay, ja, dat was het Copa de la Vida. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk de song van dat WK was van Dario G. Hè.
Zingen.
Ja. Allee, dat is superbekend. Ja. Dario G, WK 98. Ja. Zoek het zeker eens op. Want het is echt... Ja, ik... Het is, het is een van de meest iconische voetbalsongs. Okay. Ik ga dat duidelijk herkennen. Hè? Ja, het zit nu maar heel
De loting voor het WK was in Marseille in december van het jaar daarvoor. In het stadion van Marseille. Ja. Dus dat was ijskoud. Ja, het was in december. We hebben daar kou geleden. Was er ook een soort
Carnaval de Paris. Dat is het. Ja,
oké, en dat was ijskoud. En dan hebben we dan nog een match gezien. Met allemaal verdetten tegen elkaar. De Ronaldo van Brazilië speelde daar ook in mee.
En een frauduleuze loting. Platini heeft in 2018 of zo toegegeven dat het in scène gezet was dat Frankrijk en Brazilië elkaar in de finale pas konden tegenkomen.
Kan toch eigenlijk echt niet?
Ja, en op een bepaald moment was er inderdaad zo'n...
En Blatter, die durfde wel.
Blatter was toen secretaris-generaal, hè?
Die leidde de loting.
En er gebeurde op een bepaald moment zoiets wat niemand kon verklaren. Dan zei hij, die mag niet daar, die moet daar. En... Er is nooit een verklaring voor gekomen en dat zal dat dan waarschijnlijk geweest zijn.
Ja.
Mooi toch zo fraude plegen voor iedereen zijn ogen.
Maar die wilde ook allerlei andere dingen beïnvloeden. Hè? Maar die was toen nog in de 50 nog een jonge Blatter, zal ik zeggen. Maar die heeft wat afgevoegeld.
Okay. Even door de andere groepen misschien. Groep A, Brazilië 6 punten, Noorwegen 5 punten, Marokko 4 punten, Schotland 1 punt. Het belangrijkste verhaal van groep A misschien de uitschakeling van Marokko.
En Rekdal, hè? Die een winning goal maakt tegen Brazilië.
Ja, die
op
winnen
een WK,
2-3,
dat is wel straf. Hè?
Ja. Maar ja, Brazilië was eigenlijk al geplaatst. Ja. Maar ja,
en Marokko die aan het vieren waren op het veld.
Egil Olsen was toen coach. Hè? Die kleine wetenschapper die altijd zo bottekes aan had. Zo. Ja, dat was een speciaal manneke.
Marokko die wat dus aan het vieren waren op het veld en die dan pas te horen krijgen, maar nee, Brazilië heeft verloren.
Er komt nog een penalty, dus denk ik. Dat was een penalty, denk ik, van Rekdal. Ja.
Oké.
Okay. Shit, joh.
Ja,
een gecontesteerde penalty ook, dacht ik. Ja, met een camera dat je pas achter het doel zag dat het echt een overtreding was.
Ja.
En Marokko had Hadji, hè. Dat is nog altijd een van de grootste Marokkaanse voetballers aller tijden. Hè. Die kon echt voetballen. Ook in Spanje, ik denk bij Deportivo gespeeld. Dat was echt een goede voetballer.
Groep B, Italië 7 punten, Chili 3 punten, Oostenrijk 2 punten, Cameroen 2 punten. Niet echt iets wat mij opvalt. Misschien opvallend. Oostenrijk heeft sindsdien geen WK-match meer gespeeld.
Is dat de laatste?
Dat vind ik toch opvallend. Als je ziet hoeveel ploegen de laatste toernooi
hebben. Marcelo Salas, hè? Dat was wel the coming man. Hè?
Chili.
Ja.
Ja,
heeft daarna grote transfers gedaan. Hè? Ja, dat was echt een goeie.
Om Italië natuurlijk.
En Roberto Baggio.
Cesare Maldini, die zijn eigen coach, zijn eigen zoon coachte.
En Baggio zijn, ja... Zijn wraak op 94, want hij scoort al zijn penalties, denk ik, op dat toernooi. Maar ja, ze winnen hem niet natuurlijk.
Groep C met Frankrijk en Denemarken die doorgaan ten koste van Zuid-Afrika en Saudi-Arabië. Denemarken had ook wel een goede ploeg, hè?
Ja.
De WK.
Denemarken zorgt voor van de leukste wedstrijden op dat WK. Ik herinner mij nog de wedstrijd tegen Brazilië verderop in het toernooi. Dat is een iconische wedstrijd, hè? Als je die nu gaat terugzien, dat is echt modern voetbal. Ik denk dat 3-2 wordt uiteindelijk. Mm-hmm. Maar de gebroeders Laudrup hadden daar...
Laudrup, die een penalty omzet.
En die schakelen dan in de 8e finale Nigeria uit, met 4-1.
Ja.
Ja. Dat was toen favoriet.
Op de Laudrups.
Maar de Laudrupen waren fantastische voetballers.
Met Dingen, die bij Lokeren heeft gespeeld. Die zoon van de koning.
De zoon van de koning.
Peter Rufai.
Ik dacht dat je Schmeichel zocht, maar het is
die had ook nog in een garage werkte in Lokeren.
Ja, dat was een heel raar
garagist. En die stond ook in de goal bij Lokeren. En van Nigeria.
En van Laudrup weet ik dat hij afscheid nam op het veld na die uitschakeling tegen Brazilië. En dat is echt zo, voor het Deense voetbal is dat ook een iconisch moment, dat Laudrup daar in bloot bovenlijf voor dat vak staat. Hij geeft zijn truitje aan de hoofd van, die met de trommel sloeg. Die had dan een persoonlijke connectie, geeft zijn truitje af. Hij smet zijn schoenen in het publiek en hij stopt. Dat is wel...
Maar een van de twee stopte met voetballen en de andere stopte met de nationale ploeg.
Ja, Michael stopt met de nationale ploeg. En Michael is eigenlijk de beste Deense voetballer aller tijden. Hè?
Ja, was ook beter dan Brian. Maar Brian was ook een goeie, maar Michael was echt top. En Frankie van der Elst zegt dat ook. Dat kon er niet aan. Die gleed u voorbij. Nachtmerries van.
Mooi. Groep D, de groep des doods misschien wel. Nigeria, Paraguay, Spanje en Bulgarije. En Spanje en Bulgarije gaan eruit.
Ja.
Toch opvallend.
En Clemente was coach.
Dat kan.
Ja, en dat was de doorbraak.
Jobby Dareta gaat daar in de fout en daardoor liggen ze uit de keeper. Hè.
Ja. Het is een dubbel, hè, want Spanje had zo Emme Morientes en Raúl, de nieuwe lichting. Iedereen dacht, oké, Spanje gaat terug meedoen. Allee, gaat eindelijk eens meedoen voor de titel. En dat mislukt helemaal. En dat was een iconische match tegen wel een superleuk Nigeria, met heel veel bekenden voor België. Hè. Mij onder andere Baba Yaro, Fini Di George, Ikpe Ba in de spits, Olysee.
Nee, die waren Olympisch kampioen.
In Atlanta, ja. Die match heb ik nog gecommentarieerd. Was met een Wakwo Kanu en zo. Dat was wel een straffe ploeg. Ja. Een heel straffe ploeg.
En JJ Okocha op middenveld. Hè?
Ja, de man van de beweging. Ja. Dat is een fantastische voetballer.
Goed. Ja. Groep F, Duitsland en Joegoslavië door, ten koste van Iran en Amerika. Ik denk dat de logica zelf is.
Ja, Iran-Amerika was toen een wedstrijd in Lyon gespeeld.
Ik heb die gezien. Ja. En er waren allerlei protesten. En de politie haalde die mensen altijd uit de tribune. Maar er waren altijd 5 die dan iets in de lucht staken. Die gingen ze er dan uithalen. Dan gebeurde dat ginder. En dat was nooit in beeld, want dat was censuur van de FIFA. Maar dat stadion dat bewoog en dat was ongelooflijk.
Dat was politiek redelijk geladen.
En Iran
wint
zeker?
Wedstrijd. 0-0 denk ik of zoiets.
Iran heeft wel 3 punten. Dus, maar dan zijn misschien 3 keer
dat ze hebben gewonnen.
Ik denk dat de USA gewonnen heeft, ja.
Nee, USA heeft 0 punten, dus dat
kan moeilijk. Ja, dat is heel
dan
zal die Iran gewonnen hebben.
Zij aftrekken van punten achteraf.
Ik heb die wedstrijd gedaan, maar het was enorm beladen. Want die spits is dan later nog in Duitsland gaan spelen. Een Iraanse spits.
Ali Dai.
Ja, die speelde toen mee.
Maar ook opvallend was Duitsland een zeer oude ploeg. De helft van de spelers waren 30 plus.
Matthäus en company, ja.
Matthäus, Kohler en
Niet meer kunt voorstellen, de helft van uw selectie 30 plus.
Maar die zijn er dan uitgegaan tegen Kroatië, in Lyon ook.
Ja.
En dat was toen een fantastisch team, hè, Kroatië. Hè. Dat moet ik wel zeggen, met Suker, Stanic. Die speelde bij Brugge, maar die speelde daar, of Chelsea ondertussen.
Rechts en bak of links
en
bak.
En die speelde eigenlijk rechts opkomende bak. Hè. Die speelde helemaal niet in de spits.
Prozinecki.
Prozinecki.
Ja, Kroatië had een mega
fantastisch team.
Ja, Kroatië.
De Duitsers komen uit dat gewonnen EK van 96 met Bierhoff en Klinsmann, dus die zullen vastgehouden hebben aan die mannen.
Groep G, Roemenië en Engeland door, ten koste van Colombia en Tunesië. En Roemenië was het opvallendste verhaal, denk ik.
Dat haar, ja.
Allemaal blond geverfd.
Ja,
en ook een echt wel... Voor Roemenië was dat eigenlijk het toernooi waar... Want ook in 94 waren ze de verrassing, maar in 98 hadden ze eigenlijk een iets sterkere selectie nog. En ze hadden echt vertrouwen dat ze ver konden geraken. Dat waren jonge gasten. En Moldovan en Ilie was hun aanvalsduo. Die waren er denk ik bijgekomen ten opzichte van 94. En voor de rest hadden ze nog Hagi, Petrescu, Popescu, Munteanu van Cercle Brugge. En die hadden echt een heel sterke ploeg. En die winnen ook van Engeland, hè.
Ja.
En dan zegt de
trainer zegt, ik scheer me kaal als Gelle wint. En ze winnen. En dan gaan de spelers zich blond verven als tegenreactie.
Ja.
Waar ze later van gezegd hebben dat ze spijt hebben, omdat het de perceptie creëerde dat ze daar zo een beetje op vakantie waren.
Ja,
natuurlijk. Ja,
terwijl dat was eigenlijk de bedoeling om te tonen dat ze er alles aan gingen doen om van dat WK Roemenië de ploeg te maken. Dus dat is wel... Ik kijk er nog altijd als iets heel positief, die witte kopjes.
Maar was dat niet moeilijk om commentaar op te geven dan?
Ik heb daar geen match van gedaan, dat is makkelijk. Geen? Korea is moeilijker. Hè?
Ja? Ja, oké.
Ik bedoel, want Japanners die kleuren hun haar nog. Er zijn blonde, roze, blauwe bij. Maar Koreanen deden dat toen in hun tijd niet. Dat is echt moeilijk, ja. Die heette dan allemaal Park en zo, dat is waar. Ik de zaal heeft
er wel gokken,
veel grapjes over gemaakt. Maar, of Kim. Maar nee, Korea, dat is echt moeilijk, ja. Dat is veel moeilijker dan... Ja, Roemenen, die konden toch uit elkaar kennen. Hagi en zo, die makkelijk te herkennen.
Ook opvallend, ook voor Roemenië was het de laatste match op een WK.
Is dat echt? Ja.
Het is toch raar, want Roemenië, dat lijkt op Ziel, die er altijd bij zijn. Maar...
Ja. Dat is echt wel een gouden generatie.
Binnenkort hebben wij die in de voorronde. Maar Steaua Bucharest en zo, dat was een sterke generatie.
Ja, Adrian Ilie, dat was de man. Ik denk dat hij na dat toernooi zijn grote transfer maakte, weg van Galatasaray. En ik denk dat de Roemenen echt gedacht hadden, hey, dat is onze nieuwe generatie. We gaan er vanaf nu ook natuurlijk altijd bij zijn, maar dat was toch niet.
Maar Hagi was misschien wel de grootste Roemeense voetballer aller tijden. Ja. En Real gespeeld, Barcelona gespeeld. Ja. We kon echt wel voetballen.
De Maradona van de Karpaten. Ja, fantastische bijnaam toch.
Maradona van de Karpaten. Ja. En heeft eerst nog bij Sporto Studentes Bucharest gespeeld. Ik heb die nog tegen Agen zien spelen in de Europa Beek. En dan was dat een jong manneke. En iets, een paar maanden later speelde hij bij Steaua en dan is begonnen.
Wat mij wel ook opvalt van die groep is Engeland eigenlijk wel teleurstellend. Hè? voor de ploeg die die hebben. Owen, Shearer, Beckham, Scholes.
Ja, dat was eigenlijk wel straf, ja. Maar die zijn dan tegen Argentinië. Ja, maar
Argentinië wel uit, hè.
Nee nee.
Ah, nee. Owen scoort daar heel snel. Ja. Als jongste doelpuntenmaker ooit op een WK of zo. Ja. En dan verliezen ze nog door Beckham die rood.
En Beckham de rode kaart met. Ja. Wie was de man?
Simeone.
Simeone. Die dat toen al in zich had om dat uit te lokken en Beckham reageert. En dan volgens de documentaire van Beckham is hij al daar dan uitgespuwd door de nazi. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat wel een beetje uitvergroot is.
Ja, hij heeft dat toch pas
zijn boekje gehad. Ook.
Ja, ja.
Dat zal misschien ook uitzien.
Dat is toch pas vergeven geweest met die schitterende vrije trap tegen Griekenland jaren later. Ja. Ik denk wel dat dat weegt op zo'n... Ja, dat was de posterboy van Engelse voetbal. Ja, maar dat was ook wel
in
de
documentaire van Beckham. Zeer
dat
mooi.
Wordt uitvergroot.
Dat wordt echt wel...
Allee. Dat was ook de Falkland War.
Hij werd het seizoen daarop, overal waar ik kwam. Wel.
Ja,
natuurlijk. Ja, maar dat wel. Zolden ze die documentaire
alles,
niet overal. Maar
alles zat ook in
ik vind
die
dat een beetje overdreven.
Nee, daar zat toch heel veel in die clash met Argentinië. Ik begrijp dat wel.
Ja.
Daar gaan we direct naartoe. Het is de laatste groep gewoon. Argentinië en Kroatië door in groep H. De kosten van Jamaica en Japan. Ik denk ook dat de logica gewoon gerespecteerd wordt. Ja. Wel opvallend, Argentinië, Batistuta. Zijn toernooi eigenlijk ook. Vier doelpunten maakte in de groepsfase.
Ja, ja.
Was daarmee na de groepsfase gedeeld topschutter. Weet jullie met wie?
Zoeker. Na de groepsfase.
Zoeker wordt uiteindelijk
in de groepsfase. Nu vraag je mij iets.
Vier doelpunten.
In de groepsfase.
Grote spits ook. Alleen niet letterlijk ook wel misschien een beetje.
Welk land?
Ronaldo?
Italië.
Ah, Vieri.
Ja.
Christian Vieri. Ja, de Australische.
Die heeft op een gegeven moment die drie keer in de top vijf van de duurste transfers ter wereld.
Ja.
Omdat die, die veranderde van club voor mega veel geld.
Ja, die heeft ook 150 vrouwen gehad of zoiets.
Ah, ja. Maar jij weet toch altijd veel over die vrouwen.
Ja, maar dat is in Italië in algemeen bekend. En die sprak eigenlijk beter Engels dan Italiaans. Hè? Omdat die in Australië is opgegroeid. En die samen met Ocon op hetzelfde vliegtuig naar Europa gekomen. Ocon is naar België gegaan en Vieri naar Italië.
Is hij nog niet bij Atletico Madrid?
Ja, daar is hij eigenlijk doorgebroken. Ja.
Maar hij heeft veel ploegen gehad. Hè?
Van die laatste groep is toch straf. Kroatië was de allereerste keer dat die deelnemen. Hè? En die gaan meteen door eigenlijk tot op het einde.
En wat hebben die toegedaan tegen Argentinië, weet je dat? Dat vraag ik me wel eens.
Nee, maar dat kan eraan komen.
Dat was een waanzinnige selectie, Kroatië.
Want voor de mensen die misschien te jong zijn om dat te weten, wat voor type spits was Zucker?
Een voetballende spits, hè. Linksvoetig, groot, sterk. Maar
dus een beetje alles dan
technisch, een enorme linkervoet. En ook een slimme gast, hè. En al die ook veel voorzitter en zo geworden.
Ja, we hebben daar iets tegen gespeeld met de pers, met de Belgische pers, tegen de Kroatische pers.
Tegen Zucker.
En Zucker deed mee bij de Kroaten. En ik herinner me nog, de eindstand was 6-6.
Oh.
Bij ons speelde mee Luc Nielis.
Ah, oké.
Hoeveel van dat niveau?
Het was 6-6. En Zucker had de 6 doelpunten van de Kroaten. En echt, het vond ik heel straf. Allee, als ik ooit, nu niet dat ik ooit een carrière heb gehad of zo, maar met die man op het veld stond, dat was ongelooflijk. Ja. Dat die allemaal...
Die was toch jong dan?
Ja, we spreken over de voorronde, dat de Belgen hebben ooit eens uitgeschakeld in de laatste wedstrijd in Zagreb.
Pff, ja.
Mijn doelpunt van Balaban trouwens, was dat voor de WK 2002. En dan moesten ze ook barrage spelen. Toen was het, denk ik.
Ja, dan was hij nog vrij jong natuurlijk.
Ja, toen was hij nog jong. Het was nog met wat zij.
Maar dat was een hele zuivere voetballer.
Dit. En die heeft toen ook... Ja. Duitsland afgemaakt.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar ze hadden
weer Argentinië, Kroatië.
Boban was er ook bij, dat is juist.
Boban, ja.
Argentinië, Kroatië was 1-0, een doelpunt van Pineda.
Nou, Kroatië verloren dus.
Minuut. Ja.
Ja.
De opvallendste achtste finale, we hebben het er al over gehad. Argentinië-Engeland, die match had wel alles. Ook vooraf, hè. De haat, want dat was de eerste keer dat ze terug tegen elkaar spelen.
Engelse supporters hadden ook al amok gemaakt en ook de Duitse hooligans. En er was dus een Franse politieman bijna.
In Saint-Étienne zeker, hè?
Ja, de hooligans hadden wel schrik. Eigenlijk waren ze blij dat de Engelsen naar huis gingen, hè. Omdat ook die supporters dan naar huis gingen, want... Dat waren hevige mannen, hè. Dat waren heel hevige mannen.
Dat is altijd, hè. Als ze de grens oversteken, dan komt dat hooliganisme terug naar boven. Los,
ja.
Omdat die in Engeland zo hard worden gestraft.
Ja. Twee penalties vroeg in de match, herinner ik mij ook. Buiten de rode kaart van Beckham ook het fantastische doelpunt van Owen.
Ja, nou.
Die is dan misschien wel zich aan de wereld wat...
Ik heb die match ergens gezien op café, want ik denk Stef Wijn als die gecommentarieerd heeft. Ik heb die... Ik heb het gezien.
Dat was een schitterende solo en op zijn snelheid. En de keeper zo dribbelen ook nog.
Wonderkind.
Te groot shirt ook. Ja. Ook eigen aan die tijd.
Ja, zo.
Was dat niet tegen Roa? Ik denk de keeper van Argentinië, was dat Roa, ja, die daarna een of andere secten heeft opgericht? Is dus uit het voetbal gestapt? Ja, dat is een heel speciaal figuur, die keeper van Argentinië. En ik herinner me nog dat beeld, dat Owen, dat was een geweldig doelpunt. Dat was ook voor mij, ik was toen nog vrij jong, de allereerste keer dat er zo'n wonderkind doorbrak. Zo van,
Owen, wow. Ja, die werd echt zo gelanceerd. Ja,
18 en dat is
zij
de toekomst aan het
helemaal.
Nee, heeft niet gebracht wat, nee,
ja,
wat
twee, hij twee jaar later nog wel. Ja, met, als het jaar dat mijn gouden bal wint, maar dan daarna is wel een goeie, transfer ook.
Maar eigenlijk toch geblokkeerd op een bepaald moment.
Ja, en ook, ik denk,
terwijl hij had wel veel voor het voetbal van die tijd. Hè.
Ja, snelheid.
Zotte snelheid. Ja. Neus voor goals, positie.
Die babyface, hè? Dat is toch, ja, posterboy. Hè? En ook, was het niet dat Shearer, zat dat niet gevrongen, denk ik? Want dat was eigenlijk...
De concurrent.
Dat was de man in Engeland op dat
nu
moment.
Nu nog altijd, hè?
Ja. En
maar die, ze speelden wel samen, hè?
Ja, speelden ze samen?
Ja, okay. Ja, want Shearer, Shearer scoort die penalty.
Speelden samen, ja.
Na fout op Owen, dus...
Ja.
Voor de rest, weinig verrassingen, denk ik. Alle...
Frankrijk
favorieten
toch
door.
Verlengingen
Frankrijk
nodig tegen Paraguay.
Ja, ja. Met een golden goal. De eerste
Frankrijk
golden
moeilijk,
goal
inderdaad.
Op een WK. Maar het was al wel een golden goal. Maar dat deed er toen nog sudden dit in 96. Op het EK waar Duitsland wint tegen Tsjechië.
Ja.
En dat was eigenlijk... Ja, dat was sudden dit. En dan hebben ze die naam omgezet naar golden goal. Want dat moest positiever klinken volgens Blatter. En ja, uiteindelijk hebben ze dat dan ook wel afgeschaft.
Laurent Blanc, hè?
Ja, ja, Laurent Blanc. Ja. Ja.
Tegen Chilavert.
Maar die werd dan wel geschorst voor de finale.
Ja, maar dat
die werd
later
vervangen door Leboeuf. Ja, dat was de match na.
Ja.
Want Chilavert was de enige scorende doelman op het WK samen met Philippe van der Wallen. Hè. Die twee hadden in hun leven al goals gemaakt. En dat was, Chilavert ging altijd mee naar voren.
Maar Chilavert was eigenlijk de doelman van het toernooi. Hè. Enorme vent. Persoonlijkheid, traptechniek.
Dat hadden we bijna niet gezien. Hè? Iemand die met elke vrij schop meekwam om de vrij schop te trappen. Een keeper.
Ja, zoals dus,
ik was de jongste van... wacht, nu moet ik tellen. Acht. Van vier broers. En we speelden die wedstrijden na in de tuin. En de goal van Owen en zo, daar herinner ik me echt nog. Maar ik was de jongste, ik moest in de goal staan. Dus ik zei dan altijd, ik ben Chilavert. Dan kan ik nog een vrij schop komen trappen. Dus ik weet, ik was altijd Chilavert in de tuin.
Hij heeft lang gespeeld ook, Chilavert. Ja.
Wel, de enige verrassing toen, Nigeria er wel zwaar uit. 4-1 tegen Denemarken.
Ja.
Later heeft Taribo West ook gezegd dat de spelers zich de dag ervoor te hard geamuseerd hadden met vrouwelijke fans.
Ja. Dat zou best kunnen, ja. Taribo West, dat is die met zijn palmboom. Ja. Ja. Ja.
Dat is dat
schitterende
WK,
voetballer wel, hè. Maar niet alleen
Inter Milan, ja, dat is een goeie.
Ja, en gevoefeld met de leeftijd werd toch altijd gezegd, hè, dat bij Inter Milan al 40 was.
40.
Ja, dat werd gezegd dat dat 41 was.
Dan is hij nu ondertussen 80.
Ja, maar ik zeg, dat maakt mij niet uit. Als jij presteert, dan word je zo oud zijn als dat je wilt. Ja, maar die had toen van die, zo dat groen kapsel, hè.
Ja,
dat iconische kapsel.
Maar ze konden niet echt met de druk en de aandacht om, hè.
Ja, nee, jongen.
Want ze waren de sensatie van het toernooi op dat moment, hè.
Ja. Maar ja, daar hebben wel veel ploegen last van, hè. Zeker de underdogs die het niet gewoon zijn om veel te winnen en vers te geraken in toernooien. Ja.
Maar JJ Okocha, die heeft wel mee van de strafste bewegingen ooit in het voetbal. Hè. Die kon zo onwaarschijnlijk onder zijn voet ook zo de...
Ja, en is in Parijs ook uitgevoerd.
Elastico-achtige dingen zo.
Ja.
Ja, klopt.
Ja, JJ Okocha is so great. They named him twice, JJ. Hij is zo goed.
Ja, maar dat is echt wat hij deed.
Alleen maar schoon affiches in de kwartfinale. Frankrijk-Italië misschien de opvallendste, maar ook...
Penalties.
Teleurstellendste, ja.
Ja,
0-0 en Zidane kwam dan pas terug van zijn schorsing na zijn rode kaart in de tweede
match. Twee matchen geschorst geweest, ja.
En wie mist voor Italië? Di Biagio of zoiets?
Ja,
die mist Di Biagio. Kalen, hè? Laatste penalties van Di Biagio. Ja, ja, die kale middenveld.
Ik bij veel afwachtend spel van beide ploegen. Die hadden beide
Italië speelde redelijk defensief, want vader Maldini, die coach was, die kwam wel echt uit het Catenaccio-tijdperk. Die had dat daar
geleerd. Dat was in Stade de France...
Ja,
die wedstrijd heb ik ook,
die heb ik ook gedaan. Ja. En dan, in de volgende match speelden ze tegen Kroatië, hè, de Fransen.
Ik had een opvallend artikel gelezen nu, omdat ik dat was gaan opzoeken. Inderdaad, de twee beste verdedigingen tegen elkaar. En er was toen een Engelse journalist, ik denk The Guardian, maar het kan ook een andere krant zijn, die toen opperde, dit was de ideale wedstrijd om de regels te veranderen. En die heeft daar misschien voor de eerste keer geopperd om de wedstrijd te beginnen met een penaltyreeks. dat je dan daarna start de wedstrijd pas, maar dan weet je na 90 minuten wie er al gewonnen heeft, waardoor dat je toch moest aanvallen. Zo
origineel, ja.
Verdedigend was die wedstrijd dan blijkbaar. Het was om
dat was een heel slechte wedstrijd.
Het was om een punt te maken dat dat twee ploegen waren die niet, over, die niet wilden aanvallen. Ja. Ja, misschien is dat niet slecht, hè, als je...
De Italianen missen trouwens twee penalties. Di Biagio mist de finale, maar Albertini mist ook.
Albertini.
En Lizarazu voor de Fransen. Nou, weet je. Misschien over naar de leukste kwartfinale, Brazilië-Denemarken.
Ja, 100%.
3-2. Spectaculairste match misschien van het toernooi zelf.
Ja, iconische WK-match voor mij. In mijn geheugen.
Ik heb die niet gezien, moet ik zeggen. Ja, ik eerlijk toegeven.
Rivaldo, hè. Dat is de wedstrijd van Rivaldo, hè. Ja, dat is de, dat was voor mij Rivaldo, die match. Ik denk dat die was daar beter dan Ronaldo.
Ja, maar Rivaldo was ook heel goed, hè.
Ja, maar dat wist ik
vergeten, maar dat was een beetje een schuwe jongen van ergens een andere streek in Brazilië die 20 kilometer moest lopen om naar de training te gaan.
Speciale morfologie ook, hè.
Ja, maar een fantastische linkervoet, hè. En dan door Van Gaal weggezet bij Barcelona, half links.
Was hij niet degene die bij Barcelona van super ver de vrije trap onder de muur? Ja, zo de eerste keer dat ik dat zag, zo iemand die onder de muur
ging.
Dat is later sowieso ook.
Ja. Ja. Een waanzinnige hat-trick maakte tegen Valencia.
Ja, die
iconische
formidabele met die omhaal. Maar die had zoiets hoekig in zijn manier van lopen.
In zijn gezicht ook. Toch?
Ja.
In zijn gezicht ook.
Ja, zo, maar die persconferenties gaf hij niet graag. En ja, dat vroeg altijd zo.
Een atypische voetballer.
Schuw, ja. Die moest geen belangstelling hebben. En die werd eigenlijk door Ronaldo zo qua uitstraling wel overdonderd natuurlijk. Hè.
De Nederland-Argentinië. Andere fantastische kwartfinale die jullie waarschijnlijk wel
Marseille,
herinneren.
Ja, op tv gezien, ja.
Wie wilt de goal van het WK omschrijven?
Bergkamp.
Ja. Het is ook effectief de goal van
Frank
het WK
de Boer,
geworden.
Met een enorme lange bal. Frank de Boer die in die match trouwens ook een fantastische tackle uitvoert. En die enorme lange bal. En dan Bergkamp die over de... En dan buitenkant rechts. Hè. De controle is fantastisch al. Ja. In de lucht zo hangend. En dan draait hij hem buitenkant rechts binnen. Ja. Fantastische goal, inderdaad. Als kunst, hè.
Dennis Bergkamp!
De commentator die...
Radiocommentaar.
Maar zo, die brulde wat af, ja.
5 minuten voor tijd of zo was dat, hè?
Ja.
Dat was echt vrij laat.
Ja, heel belangrijk moment.
Dat was een match met heel veel, hè. Dat twee rode kaarten, dat opstootje Ortega van der Sar.
Ja,
en wie,
allebei.
Is hij daar een kaart aangenaaid of was het terecht?
Ja, van der Sar naait daar even Ortega, ja.
Ja, maar Simeone naait daar ook
Newman.
Ja, rode kaart. En dat was ook weer Simeone, hè. Die hem die aanhaait.
Ah, is dat?
Ja. Die blijft echt tuimelen.
Die doet dat. Maar dat was in Marseille, wat ook ongeveer de hevigste stad van Frankrijk is. Dat was me daar wel wat, ja. En...
Eerste goal trouwens, zeer ondergesneeuwd door de tweede goal van Nederland. Maar eerste goal ook echt een knappe aanval. Ik denk Ronald de Boer, die
Ronald de Boer,
heel hard opent. En Bergkamp met zijn kop, fantastische assist op Kluivert. Zeker de moeite om...
Ja, dat was een voorlijn, jongen. Ja. Dat was een voorlijn.
Maar het was zo graag, die tweeling Ronald de Boer. En dat totaal andere voetballers waren. Hè. Ronald was rechtsvoetig, Frank linksvoetig. En die zijn niet op dezelfde dag geboren, heb ik mij eens laten vertellen. Hè. Om net voor 12 uur en net na 12 uur. Hè.
Echt? Dat
dan moeten we eens opzoeken. Ik heb dat ooit
ook. Cool.
Nu heel grote fans van het Midden-Oosten. Hè? Die zijn zo ambassador.
Ja, voor, geld verdienen.
Voor Qatar en zo. Hè? Ja.
Ja, die mannen dat zou je in Studio Voetbal proberen te verdedigen. Maar dat kwam er niet goed uit.
Ja.
De laatste kwartfinale Duitsland-Kroatië 0-3. Kroatië die wil opnieuw
die
visitekaartje
afkomen. Kroatië was gewoon veel beter in die oude ploeg. Onder leiding van Matthäus. Dat was gewoon veel beter. En Stanić, echt een fantastische match. Die bleef maar komen. Die was technisch sterk, maar dat was ook fysiek een enorme figuur, hè, Stanić. En die speelde dus in de spits in België en dan daar rechtsback.
En Jarni.
Jarni,
mij nog.
Ja, een verdediger.
Fantastische linkse voet, Jarni.
Serna, ook niet?
Wie?
Serna.
Die kwam later, denk ik.
Ja. En Boban natuurlijk ook. Hè. Ja.
En Prozinecki, hè?
Oh, goeie voetballers, ja. Die bij Standaard kwam uitballen.
En Vlaovic,
dus Nederland in de halve finale, dat moet toch, met die selectie ook, die moeten er toch zot in geloofd hebben toen.
Ja, maar als je ziet hoe dikwijls die toch halve finale halen.
Ze hadden de pech met de loting.
En ook finales en zo eigenlijk, ja.
Ze hadden echt pech met de loting, denk ik. Allee, ik zeg niet dat ze Frankrijk zouden wiepen of zo, maar als het Nederland-Kroatië was geweest natuurlijk.
Ja maar want dan wordt het later op toernooi.
Match voor de derde plaats hebben ze verloren.
Ja. Soeker was er. Ja, maar met een halve invallersploeg waarschijnlijk.
Ja, Zeedorf was er. Rick de Saal is een laatste match, hè? Die derde plaatsmatch. Nee, allerlaatste match van Rick. Ja. Die was toen toch al 75, denk ik.
Maar ja, dat was alleszins 1-1. Saaie eerste helft, heb ik genoteerd. Ronaldo die meteen scoort in de tweede helft. En Kluivert heel
laat
in de wedstrijd.
Klein foutje van de Boer daar. Bij die goal van Ronaldo wil Frank de Boer op offside spelen. Maar had dat niet doorgesproken met de drie andere verdedigers?
Was geen vergadering geweest.
Ronaldo komt gewoon aan de 5 meter, ook in nog met Van der Sar. Hij shot hem gewoon zelfs in het midden van de goal binnen. Dat is echt zo'n mega domme goal eigenlijk in een halve finale. Want dat was toen ook... Want ja, in de media was dat de Oranje Canaries werden die genoemd. Dat vond ik wel tof. Want zij hadden iets met Brazilië, want in 94 gaan ze er ook uit tegen Brazilië. Dus die clash was zo Oranje Canaries tegen de echte Canaries.
Maar als ze in Zuid-Afrika naar de finale gaan, schakelen ze Brazilië wel.
Ja, en dat was hun grote... Rivaal. Eindelijk, we hebben ze gepakt.
Ja.
Maar in 98, man tegen man, en ook door de figuur van Ronaldo, was Brazilië wel sterker, denk ik. Al ligt het heel dicht bij elkaar.
Ja.
Maar de extreme klasse van Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, dat was wel... Misschien wel iets groter.
Bergkamp, Kluivert,
ja,
1998.
Zeedorf, David, Van der Sar, Stam.
Achteraan ook,
de Boer.
Ja.
Stam de Boer,
en Van der Sar was toch ook goed, hè?
Ja, nee, het is niet
het was ook 1-1 en penalties, hè?
Nee, ja.
Ja.
Penaltycomplex was dan wel op het hoogtepunt, denk ik. In 92, 94 en nu ook in 98.
Ja, Zeedorf is 2000 ook nog eens.
En nog eens 2000.
Zeedorf, hè, dat was zo, ja. Daar zijn veel liedjes over gemaakt. Of hij daar een penalty nam.
Ik denk
daar Ronald de Boer mist, ja, zeker.
En Cocu.
Ook, ja. Philippe Cocu, ja.
En Taffarel, de kippenvanger werd genoemd toen hij als keeper doorbrak, omdat er in Brazilië wat spottend over gedaan werd. De slechtste gaat in de goal staan. Dat was dan Taffarel waarschijnlijk in zijn jeugd. Ja, die groeide wel door. Die won een WK, die ging terug naar de finale. Die pakte die penalties. Parma, ja. Dat was eigenlijk zo wat de vreemde legend. Held voor zo'n land.
Ja, met meer dan 100 interlands gespeeld. Ja. Dat is wel...
Ja, en iedereen
een blonde Braziliaan.
Ja. Ik vind dat wel een goede bijnaam, de kippenvanger. Dus,
anderhalve finale is Frankrijk-Kroatië 2-1. En de match van één speler?
Thuram.
Lilian.
Die nog nooit had gescoord.
Nooit gescoord. En heeft ook Naldien.
En daarna ook nooit meer.
Twee keer. Ja.
Meer dan 140 matchen voor de Fransen. Twee doelpunten in de halve finale van de WK.
Nou, dat was fantastisch. Hè. Maar die verdediging was fenomenaal. Hè. Ik bedoel,
maar het is niet alleen zijn match door zijn twee doelpunten. Ook het doelpunt van Kroatië is op zijn konto te schrijven.
Ah, dat weet ik niet.
Hij gaat eerst in de fout, Suker scoort. En redelijk snel maakt hem de gelijkmaker. En dan nog eens, daarna nog eens.
En van buiten de 16 met zijn linkse, denk ik. Met zijn linkse maakte, maar dat was nog straffer, ja, voor een rechtse bak. Ja.
Ja. Ja, dat is wel slimme gast, hè.
Dat merk ik ook in die gast achteraf. En zo is die ook wel opgekomen voor de rechten van... Ja.
Ik denk de enigste in die docu, de enigste die ook een boek mee had. En
ja, die las ook al een boek. Ja.
Hij heeft nu altijd echt zo'n mooi brilletje.
Ja, hij ziet er intellectueel.
Strak uit.
Kwam van Guadeloupe, hè. Maar ja, Henri van Martinique. Al die mannen, Ghana, kwam de Saïkman van Ghana eigenlijk, zijn adoptiekind. Hè.
Ja, dat is de kracht ook wel van dat elftal. Hè.
En Alize Razou, Basque, Deschamps, Basque. Dat was wel een, Zidane, Algerijnse roots.
Ja.
Eigenlijk fantastisch, hè, broer.
Djorkaeff, Armeense roots.
Dat is wel straf.
Dat was de eerste nationale ploeg eigenlijk die succes had met een mixed ploeg, hè.
Ja, en
ik kan me dat van daarvoor zo niet herinneren, terwijl nu...
Dat zal wel geweest zijn, maar ik weet dat er voor de Tweede Wereldoorlog maar één... gekleurde speler ooit in de Franse team gespeeld heeft. Dus je ziet dat geëvolueerd is allemaal. Terecht.
Ja, ja, nu zijn ze met de meerderheid, denk ik.
Ja, nu België ook. Hè. Ik bedoel, logica zelf. Nederland, ook de kolonies en zo.
Maar dat was toch wel heel belangrijk, dat mannen als Thuram en Zidane en Desailly nationale helden konden worden. Want daardoor was dat die explosie van vreugde achteraf ook zo groot, omdat dat was het gevecht tegen extreem rechts. Dat zat ook in dat toernooi.
Ja,
tuurlijk.
Ja, en iedereen voelde zich betrokken.
Maar die hebben ook protestacties gedaan. Hè. Ze zijn dan zo voor de match hebben ze zo allemaal samen gezongen. Zo, hè. Dat was,
het is wel straf dat...
Wij zijn ook allemaal Frans.
Dat we daar nog altijd niet vanaf zijn van dat gedoe. Hè. Eigenlijk, als je ziet in 1998 en nu, we zijn 20 jaar later, we zijn er nog altijd mee bezig. Hè. Terwijl voetbal is net extreem verbindend, want ja, zonder al die mannen hun roots, wint je dat WK niet, hè? Allee, dat is echt...
Nee, dat...
Om het dan niet over de huidige Rode Duivels te hebben, ook nog maar eens.
Maar bij ons, we hebben ook Fellaini, alleen noem maar op.
Wij danken ons ook aan succes aan
ik weet nog goed, de allereerste zwarte speler in het Engelse elftal, Viv Anderson.
Ja.
dat is nog niet zo extreem lang geleden. Hè,
begin
dat is
jaren 60
of 70, ik weet het niet. Ja. Dus opzoeken, maar dat ja. En,
60 is wel al lang geleden, hè?
Ja, zoek het eens op. Viv Anderson.
Het is volgens mij eind jaren 70 of halverwege, of begin 80.
Dan ook, er waren in die 60 jaar voordien ook al zwarte spelers in Engeland, veronderstel
ja.
ik. Hè.
Ja, dat lijkt
me. En, ja, je ziet dat wel tegen Kroatië. Dat is zo het andere uiterste. Die hadden natuurlijk die oorlog achter de rug. Daar was ook veel mee gebeurd. Hè, want je hebt dat strafverhaal van die spits van de tweede ploeg van KV Mechelen, Alexander Stanić. Waar ik niet van wist, dat is familie van Mario Stanić. Ja.
Ja, je hebt heel zelf in een filmpje gezegd, en opvallend, het is geen familie van Mario Stanić.
En toch denk ik dat niet van gezegd hem dan nu.
Nee, maar dat is nagevraagd bij die jongen zelf. En dat is een Mechelse spits.
Bij Jong KV speelt hij. Ja. We hebben daar tegen moeten spelen.
En ze hebben dat daar dan aan gevraagd. En die is aan zijn vader gaan vragen. En die heeft toen gezegd, jawel, wij zijn wel familie van Mario Stanić. Maar door de oorlog zijn wij gesplitst en wij zien die kant van de familie nooit meer. Oh, dat is wel heftig.
Ja, dat zal wel. Ja.
Dat hem dit weekend maar zijn best doet. Tegen Belize. Dus, voilà. Drama voor de Fransen wel. Laurent Blanc pakte rood in die halve finale en miste de finale.
En dan komt Le Buff erin, hè? Frank
Le Buff. Dat moet wel. Allez,
maar dat was altijd de kus van Barthes op het hoofd. Van en dan kreeg Le Buff die kus.
Ja, Sam doet dat op kantoor altijd met Leroy.
Leroy kent. Eén keer voor een foto.
Zijn rechterhand eigenlijk binnen het bedrijf is ook kaal. En
maar je kent Sam, Leroy toch?
Sam, ik ken Leroy.
Ah, Sam ziet er een beetje uit als Laurent Blanc.
In Argentinië geloof ik, of voor zat hij onlangs. Ja.
En dan die kus voor goed geluk. Ik vind dat we dat meer moeten doen.
Ze deden dat voor elke match zeker.
Ja, ja Blanc, deden altijd. Maar dan was plots was Le Buff, die kreeg die dan ook.
Nee, dus Le Buff gaf dan de kus aan Barthes.
Ah ja, het was een Blanc die altijd de kus aan Barthes gaf.
Ja, zo is het, want die was ook kaal. Ja, wel, ja.
En Barthes altijd de korte mouwtjes. Hè?
Ja.
De flamboyante keeper. Hij heeft dat uitgevonden.
Goeie keeper ook wel. Hè? Niet de wereldtopper misschien, maar toch?
Bij Man United denken ze dat niet helemaal, denk ik. Maar hij was wel een frivole keeper, hè? Maar wat een goede linkervoet en zo. Ja. Speciale gaat, maar wel een degelijke keeper. Hè?
Ik was ooit op vakantie in Toulouse en daar is Barthes een legend. En die is vandaar.
Ja, Barthes is toch sowieso een legend. Ja, in heel Frankrijk. Dus.
Zonder te weten gingen wij door Toulouse en daar waren heel veel dingen.
Dat was een rugbystad.
Barthes. Ja.
Toulouse. Ja.
Dat is een klein beetje.
Tijd voor de finale.
Ja.
Twee misschien wel beste ploegen tegen elkaar. Op papier toch de beste ploegen. Schokkerend nieuws. Uren voor de aftrap. Ja. Geen Ronaldo werd
dat was
gezegd.
Wel het een en het ander, ja. Dus
ik kom naar
de perstribune en dat was al geroezemoes en over Ronaldo was geroezemoes. En er waren ook Braziliaanse commentatoren. Falcao, ex-voetballer, was een van de pundits. En dat ging rond, die wist al iets. En blijkbaar, we kregen dan de eerste ploegopstelling, zwart op wit papier, Edmundo. Man van Fiorentina onder meer, ook een beetje een kwiet.
Geen de slechtste, maar niet Ronaldo.
Nee, uiteraard niet. Niemand is Ronaldo. En die stond op het blad, een Zagallo, die toen coach was. Ja, er was iets met Ronaldo, maar niemand wist wat. En uiteindelijk bleek dat dan een soort epilepsieaanval, stuiptrekkingen.
Weten we dat al zeker?
Ja, dat is wel bevestigd. Dat hij een half uur heeft zo liggen daveren. En hij lag op de kamer met Roberto Carlos.
Ja.
Die heeft dat dan gesignaleerd en dan is hij naar het ziekenhuis gebracht. En is pas een uur voor de match in het stadion aangekomen. En dat is ook wel, ze zeggen ook wel dat als je 35 dagen met Roberto Carlos op de kamer ligt, dan zou de zot worden. Maar
waarom?
Dat was omdat een heel maar die heeft hem blijkbaar gered. En dan zijn er allerlei dingen gebeurd, maar die heeft nooit in die match gezeten. Hij heeft wel de volledige match gespeeld, wat zeer raar was. Edmundo is niet opgekomen, dacht ik.
Waarom stel je die dan op, toch?
Ja, de druk van Nike. Hè. Ik bedoel, dat wordt altijd, en ook van de bond van
Brazilië. Maar net Zagallo had alles meegemaakt.
Maar Zagallo wou niet. Hè? Dus Zagallo wou Edmundo zetten. Maar dan is er van alles gebeurd en is die nog aangevoerd.
Het gaat dan toch echt over geld. Nike zegt, dat moet, want dat kost ons hier waanzinnig veel geld.
Ja,
dat was de strijd. Adidas, Zidane, Predators. Ronaldo speelde met zijn nieuwe Nike-schoenen.
Ja.
Dat was echt de clash Adidas-Nike. Ja, ik vind dat wel straf. Enorme,
de gezondheid, maar die jongen
gaat
had natuurlijk al lang
van Nike in de kleedkamer bepalen wie
problemen
speelt
met de knie, hè.
Ja.
Die had veel inspuitingen gehad. En ze hebben die een dokter, Toledo heette die, geloof ik. Die wordt ook wel beschuldigd dat hij veel te veel cortisone.
Ze wijten die aanval aan een spuit in de knie die hij die dag zou hebben gehad.
Ja, dat wordt
waar hij slecht van trok.
Ja. Maar ook van de stress blijkbaar, omdat die een druk heel groot was. Ja.
Ja, hij moest de man.
Maar Ronaldo had toch al wel wat bewezen.
Natuurlijk, ja.
Ja, maar hij was nog altijd, hoe oud had hij, 20 jaar?
Hij was heel jong. Maar...
Hij was jong, want in 94 was hij er ook al bij. Hij heeft geen match of geen minuut gespeeld. Nee. Maar dan was hij 17, 18 jaar, was dus nog vrij jong.
Maar hij had al bij Barcelona gespeeld en bij een PSV.
De twee jaar na het WK in Frankrijk heeft hij eigenlijk amper gespeeld door blessures van hier tot kinderachter. Is er dan nog wel doorgekomen. Maar als die ooit fit had kunnen zijn volledige carrière afwerken, misschien dan allerstrafste. Hè?
Denken we niet dat net zo'n kortere carrière gehad heeft en nooit helemaal fit is geweest, doordat hij op jonge leeftijd net zoveel erdoor gesleurd is?
Ja, als je op ze hebben hem altijd opgelapt.
Als je een WK moet spelen op inspuitingen op die leeftijd, ja.
Ja.
Maar, ook
maar
een fenomeen.
Maar is dan topschutter geworden in Japan, hè? Dat is wel straf.
En dan Galactico na dat WK.
Hij heeft bij Real Madrid echt nog topjaren gehad, maar op een andere manier. Op een
veel
compacter.
Goaltjes dief.
Compacter, meer. Dichter bij de goal. De jonge Ronaldo die kon op de middenlijn vertrekken.
Ja. Zoals hij bij Barcelona speelde. Ja, dat was fenomenaal.
Ik had trouwens, we hebben hier de vorige keer ook over dikke Ronaldo, Braziliaanse Ronaldo. En dat er iemand gekomen is, we moeten hem Originaldo noemen. Vond ik wel een goeie.
Nummer 9 ook, hè.
Ja, gewoon de echte nummer 9.
Maar als die, dat was echt fenomenaal. Technisch, kracht, snelheid, alles.
Maar ik heb gisteren gelezen dat 35 minuten voor de aftrap, dat pas dan bekend werd dat het toch...
Ja, dat kan zijn, ja.
Want en dat die Brazilianen dat gaat overdreven zijn waarschijnlijk, maar vergeten te opwarmen daardoor, door heel de
commotie. Ja, er is van alles misgelopen. Nee, er was enorm veel commotie, ook in die perstribune. Dat was echt zo... Geroezemoes, wat gebeurt? Want wij hebben echt letterlijk een bad. Ik had dat moeten bijhouden met Edmundo erop. Hè. Dat zou nu geld waard zijn. Zeker. Voor verzamelaars als Eender. Maar ik heb het niet bijgehouden.
Geld geeft 70 euro voor een lelijke t-shirt. Dus dit had wel wat geld.
Maar kijk,
wel
af en toe een bal voor niks. Hè.
Dat is mooi.
Nee, maar dat was enorm. En Brazilië is nooit in die match geweest. Hè. Zidane scoort dat 2 keer met de kop.
Dat deed hem toch ook niet zo vaak?
Nee, met de kop scoren. Het is de enige speler die ook 2 keer met de kop gescoord heeft in de finale van de WK. Ja, dat...
Maar eigenlijk
was dat niet een man die veel kopte of zo. Dat was meer een man bal.
Je weet
de
details niet van hoe dat dan ging in die hotelkamer, maar als daar iemand, toch een vriend, ernstig ziek is, dan ben je afgeleid.
Natuurlijk. En ook die vervanging. Mundo moet zich dan ook heel boos gemaakt hebben, volgens zijn reputatie. En ook in de kleedkamer een heel gedoe geweest. Er waren spelers die niet wilden dat hij speelde. Er waren anderen die absoluut wilden dat hij speelde. Enzovoort, dat moet daar enorm...
Maar er is ook een foto, ik denk Edmundo, Bebeto, ik weet niet wie, die na afluiten als Ronaldo op de grond gaat zitten, die iets gaat zeggen, die hem blijkbaar nog beledigt of iets... Allee, je hebt gefaalig,
het loser.
Nee, dat kan niet.
Echt? Ja, of het is een urban legend, maar... Ja.
Amai, dat zou wel heel hard zijn, want het is ook dankzij Ronaldo dat ze, ze daar geraken.
Ja, Ronaldo, die heeft echt een zombie gespeeld, die heeft niet meegedaan.
Nee.
En dan ook, die is ook niet vervangen in de tweede helft of zo, dan zou het toch zeggen... Doe iets. Want je staat achter 2-0 al bij de rust, zeker. Ja,
ik heb ooit wel zo'n boek over de opkomst van Nike gelezen. En daar zit dat verhaal van hoe belangrijk de Braziliaanse selectie was. En dat was de allereerste ploeg, die ploeg van 98, dat een contract van 150 miljoen voor 10 jaar. Dat was ongezien.
Ja, de druk.
Ja, dan ga je toch, die moet 90 minuten spelen in een WK-finale. Allee, kom.
Ja, maar ik weet, dat zal nooit op papier staan, zoiets. Nee. Maar hoe gaat dat, die voorzitter, Teixeira zeker. En,
misschien heeft het sportieve er toch ook wel iets mee te maken gehad als man van het toernooi tot dan.
Ja.
Alleen is het dan raar dat je hem 90 minuten laat staan als gevoeld.
Ja, maar die is ook achteraf natuurlijk. Ze verliezen met 3-0. En dan doet je ook wel wat aan scorebordjournalistiek. Natuurlijk tegen die verdediging heeft hij geen bal geraakt. Hè. Nee. Maar dat wisten we niet op voorhand natuurlijk. Je weet ook nooit hoe hij gaat reageren. Hè. Maar goed was het niet.
Nee, want als je hem niet opstelt en ze verliezen 3-0, gaat dat achteraf zeggen, zelfs Ronaldo 60% moet spelen.
Ja, dat is
100%.
Dat zullen ze gedacht hebben. Hè. En Zagallo, die stond ook onder druk. Hè.
Ja.
Ik zei het al, het werd 3-0. En ook iets opvallend dat ik vergeten was, Desailly pakt ook nog rood.
Op het einde, ja.
Waarom was dat?
Oh. Overtreding, denk ik.
Ja, niet opvallend. Alleen niks
speciaals. Nee, want hij was een van de beste verdedigers van het toernooi, hoe dan ook, hè.
Ja, je kunt dus
maar ze stonden al 2-0 ver. En Petit maakt dan in de extra tijd op assist van Vieira.
Ja.
Die eigenlijk nooit in de basis stond. Het derde doelpunt. Hè.
Dus je kunt wereldkampioen worden met de 3 rode kaarten te pakken door één toernooi. Wat wel straf is. Zidane, Blanc en Desailly pakken alle 3 rode kaarten.
En ook na de eerste ronde heeft Frankrijk nog zeer weinig gescoord. Behalve dan in de finale.
Ja.
0-0, 1-0. Allee, dat is een beetje krabben. Hè.
Ja.
De golden goal, dan 0-0 tegen Italië en dan twee keer tegen Kroatië. Ja. Maar met één doelpunt verschil gewonnen.
Ja, want ze hebben bijna goals gemaakt. Het was geleden van als finalist van 62 Tsjechoslowakije dat er zo weinig gescoord werd door een finalist. Natuurlijk, dat waren andere toernooien met 16 ploegen en zo. Maar ja.
Zijn jullie fans van troostfinales?
Nee, niet echt. Nee.
Ik vind dat ook iets kut eigenlijk. Nee. Ook voor die spelers moet dat, je dat dan uitzeggen, dan moet je een paar dagen niet, blijven.
Op TK bestaat dat niet.
Nee, dat is zo. Ja, speelde dat mee. Dan mogen zo de kernspelers die er niet bij waren in de vorige matchen nog eens meedoen.
En wat is het nut? Nu weten wie brons pakt.
Ja,
dan.
En nu Martínez, die valt altijd terug. Wij zijn derde geworden. We hebben de beste prestatie ooit geleverd. Als je die wedstrijd niet speelt, dan zit je nog altijd op hetzelfde niveau als Mexico.
Ja.
Nu kun je zeggen, wij zijn derde geweest. Ik heb ook wel dat gevoel, eerlijk gezegd. Wij waren de derde op het EK.
Ja. Ja.
Dan,
het is beter dan te zeggen halve finale eruit.
Ja.
Zo, ja, ja,
het klinkt toch beter dan een vreemde man.
Halve finalist, hè.
Ja, maar derde, ja. Je wilt een podium.
Nee. Ik vind dat... Die matchen,
die matchen trekken op niks, maar die achteraf... De jaren na die kun je wel zeggen...
België-Engeland is Sint-Petersburg voor de derde, die ze dan wonnen met 2-0. Ja.
Er zijn
niet zelf, die spanning is totaal anders dan
Frankrijk. Ik herinner me nog, voor Roberto Martínez was dat heel belangrijk, hè, die wedstrijd.
Ja, natuurlijk. Voor zijn CV.
Ik zat in het stadion dat toch een oefenmatch
gevoel.
Ja, de wedstrijd op zich is niet zo...
En dat was ook Nederland tegen Kroatië, was dat gevoel ook. Nederland liet anderen opdraven en zo'n keer kon zich dan topschutter maken van het toernooi, dat spel. Ja.
Er zijn toch sporten waar ze twee bronzen medailles uitreiken?
Trailsport, ja.
Dus waarom doen ze dat dan niet?
Ja. TV-Gelden misschien ook. Hè?
Judo, hè?
Ja, er zijn er nog, ja. Huh?
TV-Gelden misschien ook.
Nog één wedstrijdje extra.
En ook nog een match op tv. En
ja.
Inderdaad, ja.
Maar als TK het niet doet, is het teken dat het perfect kan zonder, hè?
Uiteraard, ja.
Goed, Frank had al gezegd, 2 jaar later wint Frankrijk ook nog Euro 2000. Met een nog sterker ploeg eigenlijk.
Ja, met die spitsen die doorgegroeid waren.
Trezeguet scoort daar een belangrijke... Ja.
De silver goal, zeker.
De silver goal. Ja. Nee, ik denk dat dat ook al golden goal
was. Golden
silver goal was 2004.
Dat is, nou
dat is later pas.
Ja, dat is, dan stopten ze, maar ze moesten verlenging nog uitspelen.
Ja, 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 ja.
Die verlenging waarin gescoord werd,
moest je nog uitspelen. Ja.
Zo, we hebben toch wel rare dingen gedaan.
Ja, dus, ze hebben wat verzonnen.
Daarvan snap je toch echt niet.
Sudden death en dan golden goal. En dan
zo kwalificeert Griekenland zich voor de halve finale, denk ik, tegen Tsjechië.
Ja, ja.
Dat weet ik niet.
Dallas of zoiets, of Dallas. Dallas. Die verdediging.
Ja.
Die kopte die binnen.
En dan speelde hij
op TK, ja.
In Portugal, ja.
2004,
Dallas. Een enorme verdediger.
Het is ook dat Frankrijk wordt nog sterker, maar het is niet elk toernooi moet gespeeld worden. Want 2002 eigenlijk, met een waanzinnig ook sterke ploeg, komen ze op de allerlaatste erbij.
Mm-hmm.
Hè, met de hand van Thierry Henry zeker, was dat toen.
Ja. Ja.
En dan dat toernooi zelf zijn ze echt niet goed. En dat was ook een heel sterke ploeg. Dus je moet pakken wanneer je het kunt pakken. Hè?
Ja,
dus,
ik ben aan twijfel. De hand van Thierry, denk ik, dat het 2K daarna was.
Ah maar, ja, dat kan. Ja,
dat kan wel niet zijn.
Ja, sorry.
Dat maar
Italië, de finalist in 2, dat was de match van Totti ook. Hè? Francesco Totti, die in de nationale ploeg niet altijd heeft uitgeblonken. Maar daar was hij wel in Rotterdam de beste speler op het veld, vond ik.
Dat was de discussie. Kunnen ze samen spelen?
Ja.
Dat bleef heel het toernooi toch...
Ja, en dan Roger Lemaire heeft dan overgenomen van Jacquet.
Ja, maar bewijs maar hoe moeilijk dat het is om zo'n toernooi te winnen.
Ja, tuurlijk. Je moet altijd ergens
geluk hebben. Kijk naar Brazilië, hè, die daar zo'n fantastisch toernooi spelen en dan in de finale, bam, dat is echt heel moeilijk. Alleen, ik denk dat wij dat soms onderschatten.
Ja, onderweg gebeurt.
Als wij zeggen aan de Rode Duivels gaan naar een toernooi zoals ze naar Rusland gingen of zo. Oh ja, ze moeten dat winnen. Dat is echt wel heel moeilijk. Ja. Zeker als land, wat Evert er straks ook zei, die ervaring niet hebt van te winnen. Zo'n toernooi, op een bepaald moment krijg je schrik om te winnen, denk ik.
Ja, dat is wel.
Ja, en wat we in het begin van de aflevering zeiden, hoeveel favorieten er wel eens zijn.
Ja,
er is
één
natuurlijk.
Dat is nu toch ook. Het EK, je kunt 7-8 ploegen noemen die zouden kunnen winnen.
Ja. Goed.
Ja.
Dikke merci. Ik denk dat we alles behandeld hebben. Zijn we iets vergeten?
Ja, Thijs wijst mij nog op een grote fout, want inderdaad, ik slag generaties compleet door elkaar. De hands van Henri tegen Ierland is veel later, is 2010
pas. Wat staat er daar?
Dus zelfs nog een WK later
dan
ik zei.
Ja, echt een totaal andere ploeg ook.
Ik kan dat
maar Harry heeft wel een lange carrière dan gehad. Sorry. De Boer, allebei 15 mei volgens Wikipedia en Transfermarkt.
Oké, dan.
De Urban Legend is ontkracht.
Nee, maar dat is ook maar vaak, wie is dan de oudste? Hè? Dat is ook zoiets. Hè?
Maar dat is ook, heel veel mensen van 29 februari zijn op 1 maart geboren. Hè? Dus dat kan dat daar gepoterd is.
Is Jan Keulemans niet van 29 februari?
Oh. Erik van Meer? Nee. De kinderen van Erik van Meer zijn van 29.
Ik dacht aan Keulemans.
Of Erik van Meer zelf, dat weet ik nu niet.
Die is eigenlijk maar 17 jaar of zo. Hè? Ik weet het niet.
Is... Nee, Keulemans niet.
Nee?
Nee.
Stam me zoiets van. Ik weet dat Lorenzo Staals en Frankie van der Ast op dezelfde dag verjaren. Hè? Maar wel met 3 jaar
volgende week, hè?
Dat is volgende week. Moeten we Lorenzo Staals en Frankie van der Ast vieren.
Alle twee op het WK 98 geschitterd.
Voilà.
Goed.
Meegespeeld.
Frank, merci. Ludo, merci. Allebei veel succes nog met Shotcast. Dank deze week een aflevering met Frankie.
Morgen, ja.
Dat is als we het uitzenden die dag.
Deze week.
Dus vandaag.
Deze week.
Voilà, Evert, merci. Volgende week, als ik me niet vergis, geen aflevering. Maar de week erop wel terug. En wij gaan vanavond, dus eergisteren eigenlijk als we het uitzenden, iets speciaals doen.
Vanavond gaan wij naar Sint-Truiden. Wij worden daar ontvangen om eindelijk de gouden krok aan Koita uit te reiken.
Voilà.
We gaan voor de wedstrijd de gouden krok overhandigen aan Koita. En er is iets uniek aan de hand.
Aha.
Dat is een teaser.
Aan de hand of aan het shirt? Goed. Tot over 2 weken. En geniet van de video ook, die ongetwijfeld tegen dan al online zal staan. Bye bye.